doet, zit de boordevol bouwstenen voor een optimale groei van je kindje. Overvariet, eet compleet.
Last van ballen? Gebruik de nieuwe anti-ballen overroller van Ivea for Men.
Kan je het moeilijk laten? Kwel jezelf niet langer. Nieuwe heerlijke Special K Mini Breaks. Met minder dan 100 calorieën per zakje geniet je van elk krokant hapje. Nieuw Special K Mini Breaks. Het slimme tussendoortje.
Ja, Romein, Romein.
Spelsalon.nl. Sterk in online spelletjes.
Zelf kan jij ook rollen. Nu met korting bij Kruidvat.
Ga naar speelsalon.nl en maak kans op een reis voor twee personen naar de Nederlandse Antillen.
Voor iedereen in Nederland introduceert KPN een uniek mobiel abonnement. Personal SIM. Personal SIM kun je helemaal zelf inrichten. Met extra belminuten bijvoorbeeld. Als je iets meer belt dan je gedacht had.
Ja. Zijn dit mensen zo van niet?
Maar je past je bundel net zo makkelijk weer naar beneden. Personal SIM van KPN. Altijd zoals jij het wil. Generatie KPN.
Sinds Yakult ontwikkeld werd door arts en wetenschapper Shirota, weten onze experts al meer dan 70 jaar hoe belangrijk de darmen voor je gezondheid zijn. Je houdt je darmflora elke dag in balans met de goede bacteriën van Yakult. Zorg voor jezelf. En begin je dag goed met een kleintje Yakult.
Wat weet toch gewoon hier, crisis?
Voor iedereen in Nederland introduceert KPN een eigen mobiel abonnement. Personal SIM. Mm-hmm. Personal SIM kun je helemaal zelf inrichten. Met lage tarieven voor in het buitenland bijvoorbeeld.
Dus dat bedoel ik.
En als je weer naar huis moet, dan haal je die tarieven er net zo makkelijk weer vanaf. Personal SIM van KPN. Altijd zoals jij het wilt. Generatie KPN. Lage beltarieven voor het buitenland activeer je eenvoudig op je Personal SIM abonnement.
Test.
Dan haalt ze er net zo makkelijk weer vanaf. Kijk zelf hoe makkelijk het is op kpn.com of kom naar de winkel.
10 jaar Mediamarkt, het jubileum van het jaar. Met een spetterende jubileumfinale en heel veel aanbiedingen. Zoals een LG Plasma TV voor maar €444 en een TomTom One voor maar €111. Mediamarkt, ik ben toch niet gek.
Event planner. When I go coordinate a wedding, I go above and beyond what the average event planner will do because I constantly have these visions of my own wedding and I would never want another bride to go through what I went through on the most special day of my life.
We're talking to women who all say their wedding day was just downright catastrophic. Carrie says she can't get over the guilt of ruining her wedding to her now husband Mitch by unknowingly planning it with a fake rabbi Coldfish and stolen gifts. Now, oh, by the way, she is an event planner. Aren't you contaminating a really good thing because of something that happened one night?
Well, you know what? From the relationship I came from before, I had a lot of surprises planned on my wedding day. So really, don't know how happy I am things in my life. And I didn't get to admit that because of everything.
You've had all these years now, too.
I know. And then at the reception, my father and my mother finally
here now. And as I was just saying earlier, it is a choice. You have to make a choice, and it is affecting you, Bill, right? Robin is a former client of Terry's who hired her to oversee the weekend, the whole weekend of her wedding last year. Is it still affecting her?
You know, I didn't know anything about her past going into it, but there was definitely points in time, and I also work in special events, so I understand how this works. There were times in many projects that you could see these little things come out very easily that she had in the past, but things had gone right.
Yeah. And really, it does come down to a choice. You have to recognize, I make a choice how I'm going to feel about this and move on. We'll be right back. If you missed your honeymoon because of a wedding or a honeymoon that just went really, really wrong, I want you to log on to drphil.com and tell us your story. You could win a trip to Fiji's most romantic hideaway, the Gamaya Resort, which includes 7 nights with airfare and all meals, everything included. So share your story with us, and you could be one of only 17 couples on the entire island. And this is just an amazing, amazing place. This is courtesy of UnforgettableHoneymoons.com, the romantic travel specialist. So let us hear from you. I want to thank all of my guests, including dating expert April Beyer. Really, guys, thanks for being here. So long.
Vrouwen wordt mede mogelijk gemaakt door de Spaanse liqueur Licor 40 Tres. En Nationale Tijdschriftenbond voor een abonnement naar keuze.
Nou, wat staan, Gennetje. Even het opgevangen natuurlijk. Ik ben ontzettend blij dat er, nou ja, dat alles op me doet, zeg maar. Zou jij heel misschien het fatsoen op kunnen komen aan je eigen vrouw te vertellen dat je je hebt laten steriliseren?
Waarom heb je me in de steek gevraagd? Was pas spannend.
Ik had niet aangebracht. Ligt hem voor de hand.
Het is echt zo kinderachtig. Het minste en geringste te komen klaar.
Nou, laat ik het eens zo zeggen. Als ik die kutkat daar nog één keer zie, dan maak ik hem eigenhandig aan het serretje. En anders doet Martin het wel voor me. Want liever een dode kat dan mij zo blind in de rolstoel.
Wie van jullie twee heeft dit op zijn geweten? Mol!
ben er klaar mee, Jules. Met jou, met Evert.
Wat is er in godsnaam aan de hand, Sonny?
Wat hier aan de hand is. Wat hier aan de hand is. Evert laat zich stiekem steriliseren en zij wist daarvan.
Oh, ik was daar tegen. Ik heb
een telefoon niet aan. Moet iedereen dingen doen?
Nee, heb ik al gedaan.
Hoe doe ik een piepje maken? Zo'n tong doing?
Oh, dat moet je hier doen.
Ja? Gaat helemaal goed. Je hoeft niks te doen, het is allemaal al gebeurd. Hartelijk welkom deze avond. Ik open deze vergadering en ik heb een aantal mededelingen. We hebben drie mensen zich gemeld voor het... om in te spreken, dat is de heer Vos namens Platform Sport en Cultuur Renkum Hilsum in zaken agenda punt 9. Mevrouw van Silfouten wil inspreken bij agenda punt 9. De heer Vossenberg die wil inspreken bij agenda punt 8. Meneer Vossenberg is interim directeur van de Bries, als ik het goed heb. Dan moet ik u meedelen dat na overleg met de Griffie en dat bij ons binnengekomen is, agenda punt nummer 4 van de agenda afgaat. Dat was een presentatie over Burgernet. Gelet op de lengte van de agenda was het voorgesteld om dat door te schuiven naar de commissie naar een andere commissie. Maar daar is niet over, over gecommuniceerd naar buiten toe. Dus ik heb gemeend om die daardoor te schuiven naar de septembercyclus en dan te bekijken aan de hand van de lengtes van de agenda met welke commissie dat dan het beste zou kunnen worden gedaan. Dat zal dan de commissie zijn met de kortste agenda. Ik weet niet welk het wordt, maar we zullen het zien. Dan heb ik nog een mededeling dat er bij de leden van de agendacommissie het verzoek is binnengekomen om agenda punt 9 besloten te behandelen. En dat leg ik aan u voor als voorstel van orde. En ik weet niet wie daar voor of tegen van is, maar daar hoor ik graag even uw opvatting over. Ik weet niet, de VVD, kunt u dat aangeven? Partij van Arbeid.
Het verzoek, meneer de voorzitter, komt bij de Partij van Arbeid vandaan. De reden is eigenlijk vrij eenvoudig. We hebben in januari 2009 een soort go-signaal gegeven voor ga ervoor en onderzoeken. We zijn nu een stadium verder. Ik denk dat de Raad nog steeds unaniem van mening is dat dit het mooiste project voor de gemeente was wat we wilden hebben. Maar in tijden van crisis is het ook goed om heel kritisch te kijken naar de financiële kant en de juridische kant van deze zaak. En dat zijn volgens mij precies de twee onderwerpen waarover we het moeten hebben. En dat kan, gezien de geheimhouding, alleen maar in beslotenheid. Dus vandaar ons verzoek om het in beslotenheid te doen.
Ik krijg verder de heer Brink.
Meer voor de vorm ben ik bang, voorzitter. Ik heb in zijn algemeenheid moeite met beslotenheid bij commissievergaderingen. Ik vind dat iedereen in onze gemeente kennis moet kunnen nemen van de overwegingen die bij ons bij de diverse fracties leven om te komen tot bepaalde besluitvorming. Het aantal gevoelige punten is beperkt. Ze zijn er en die zijn naar mijn bescheiden mening vooral van juridische aard in verband met toevallige procedures. Als het gaat om financiële aspecten van kosten voor wie dan ook en vooral de kosten voor de gemeente, is er voor mij geen enkele aanleiding om het financiële aspect niet in de openbaarheid te behandelen.
Oké, ik geef de heer Erkens.
Ik onderschrijf voor een groot gedeelte wat meneer Haberink net zei, ook trouwens wat mijn linkerbuurman net zei. Ik ben het niet helemaal eens met hem als het gaat over de financiële aspecten. Ik wil daar graag wat discussie over, of een paar onderwerpen daarin. En dat kan ik eigenlijk niet goed doen als ik de vertrouwelijkheid onder ogen moet zien. En dat wil ik graag, want het is mij bij wet verboden om daarover in het openbaar te hebben. Dus misschien een soort tussenvorm van deels openbaar en deels besloten. Maar
dus of openbaar of besloten, één van de twee, dat zal mijn voorstel zijn. Maar u bent voor besloten, de CDA-fractie?
Ik ben voor dus de combinatie.
Ja, voorzitter, ik ben een beetje verrast. Voor de CDA-fractie is het duidelijk. We hebben van meet af aan helder gekregen welke zaken wij niet in de openbaarheid zouden bespreken. Er zijn andere momenten ook al voor geweest om die bespreekbaar te maken. Als er anderen menen dat op een ander moment misschien nog iets in besloten hebben besproken kan of moet worden, prima. Maar wij zijn er voorstander van om vanavond gewoon dat openbaar te bespreken wat we ook met elkaar overeengekomen zijn.
Een vraagje van de VVD, de heer Schoefhuis.
Voorzitter, er is tot nu toe veel in openbaarheid besproken over deze plannen. Wij zullen in ieder geval in de komende periode, als er sprake is van afgeronde voorstellen die naar buiten gebracht moeten worden, omdat derde partijen daarop kunnen inspelen, dan zal natuurlijk alle mogelijke openheid betracht moeten worden. Dat is helder. En dan is er niets meer wat afgedekt behoeft te worden. In de voorbereiding daarnaartoe, is dit een hele begrijpelijke zaak dat als je nog moet kiezen, en er zitten en juridische en financiële aspecten aan, die wel degelijk met elkaar verband houden, ook een rol gaan spelen en ook van invloed kunnen zijn op de wijze waarop je op de duur die inschrijving laat plaatsvinden, is er alle reden om dat in deze fase, om dat in beslotenheid te doen. En dan kun je wel zeggen van ja, een gedeelte wel en een gedeelte niet. Maar dat wordt een hele ingewikkelde discussie. Je loopt, als je niet oppast, dan moet je je zin halverwege moet je afbreken. Dus ik steun het voorstel van de Partij van de Arbeid.
Voorzitter? Ja, Hageman.
Ik zou graag een vraag willen stellen aan de heer Schoefhuis. Ik hoor de heer Schoefhuis een duidelijk onderscheid aanbrengen tussen de fase waarin we nu verkeren en een fase van besluitvorming die op enig moment te verwachten is. Maar is de heer Schoefhuis niet met mij van mening dat we helemaal niet meer in een vrijblijvende fase zitten? Dat we in een traject zitten waar al enige besluitvorming heeft plaatsgevonden en dat die besluitvorming steeds meer wordt verfijnd. Dus dat het wat lastig is om de indruk te wekken, of dat het onjuist is om een indruk te wekken dat nu nog in een fase van brainstorm, vrijblijvendheid zouden zitten. En dat er straks een moment te verwachten is, onder grote openbaarheid begrijp ik, waarin we knopen doorhakken.
Voorzitter, de heer Hartwig heeft mij niet goed begrepen. Ik praat niet in vrijblijvendheid. Ik praat juist dat we toegroeien naar een laatste fase. En in toegroeien daar naartoe zijn er een aantal aspecten waarvan ik vind dat die nog uitwerking behoeven, dat er terugrapportage moet plaatsvinden naar de commissie en naar de raad. En dat het tegen die achtergrond verstandig is om het college rustig zijn werk laten doen. De gelegenheid te geven om een aantal financiële en juridische aspecten naar voren te brengen die nog afgewogen moeten worden. En er zit niks verborgen achteraan, ook niet vrijblijvendheid van mijn kant. Maar dat is de prudentie en niet het populisme, maar de prudentie ook in de richting van de burgerij die mij beweegt. En ik constateer wel dat de heer Hapering een andere opvatting heeft, maar daar kan ik heel wel mee leven.
Ja, man.
Voorzitter, op dit moment verkeren we in het stadium waarin we heel duidelijk en inhoudelijk over het voorstel moeten spreken. En dan is het onlosmakelijk bijna dat we de juridische belangen en de juridische aspecten daarin moeten meenemen om een goede afweging te maken. Dat betekent dat we gevolg moeten geven aan datgene wat we hebben gekregen. Dat de financiële paragraaf en de juridische paragraaf niet openbaar is. En dan steun ik dus het voorstel van de heer Beekhuizen. Dat we dat ook op een goede manier behandelen, niet openbaar.
Inderdaad.
Ja, voorzitter, we moeten allemaal onze mening even geven. Ik wou maar aansluiten bij uw voorstel. En dat is om dit agendapunt in de openbaarheid te behandelen. We hebben bij voorgaande gelegenheid een besloten gedeelte gehad. En ik denk dat er zijn ook een aantal mensen van buiten, buitenstaanders, belangstellenden, zitten hier op de tribune. Die rekenen erop dat het besproken wordt. En ik stel voor, als er nog noodzaak is om echt iets in beslotenheid te doen, dat we dat op een later tijdstip doen. Dank u wel.
Meneer de voorzitter, als ik nog één keer een poging mag maken. In mijn inleidende woorden heb ik gezegd dat we in januari 2009 met elkaar hebben gezegd dat we voor dat centrum in 3B4 willen gaan.
Dus dat staat ook niet meer ter discussie. Maar tijden veranderen soms. Cijfers hebben we nu opnieuw gekregen. En ik vind dat zowel die cijfers als die juridische kanten, zaken die daarbij spelen, goed en goed doorgesproken moeten worden hier in dit gremium. En gezien we de geheimhoudingsplicht hebben, kan dat niet in het openbaar. En ik wens een gedegen besluit te nemen zometeen. Een besluit waarmee ik straks in alle openheid de burgers tegemoet kan treden. En dat wil ik dat wel overwogen hier met elkaar gedaan hebben. Juist op die financieel-juridische aspecten.
Dat is misschien een misverstand, maar naar mijn mening nemen we vanavond geen besluiten. We proberen elkaar te bevragen en elkaar te overtuigen van het goede en het minder goede wat we voor hebben. En ik probeer even terug te denken, ongeveer een week, dat lukt me nog wel. We hebben een moment gehad van beslotenheid, waarin gelegenheid er was om juist die gevoelige aspecten uitvoerig te bevragen richting het college en om ook daar als leden van deze commissie met elkaar over in debat te gaan. Bewust is die avond, ik geloof dat het vorige week maandagavond was die daarvoor gepland. En dan vind ik het jammer dat het vertrouwelijke karakter, wat terecht aanwezig was afgelopen maandag, dat dat wordt verlengd naar een commissievergadering waar niet alleen mensen aanwezig zijn op de tribune, maar waar ook middels de pers of op welke manier dan ook iedereen van deze gemeente kennis van kan nemen.
Ja, prima. Nou, het orde van de heer Bartels. Ja,
voorzitter, even kort nog. Vandaag hebben we nog een soort van memo, raadsbrief gekregen van het college. De inhoud was, vond ik, van die aard dat die buitengewoon geruststellend was. We spreken vanavond over een voorstel in hoofdlijnen. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat eigenlijk na een keuze, het kiezen van een keuzemodel, eigenlijk de voortgang verder ingezet wordt en dat wij rond de zomer van 2010 een definitief voorstel voorgelegd krijgen. Dus ik begrijp niet waarom we dat nu allemaal lijken te moeten op gaan houden. Het kan wat mij betreft gewoon door. En ik begrijp echt niet de bezorgdheid van de heer Beekhuizen en in mindere mate van de VVD. Ik zou er toch voor pleiten om gewoon de voortgang erin te houden.
Interruptie. Nou, ik wil dat memo, ja, maar dat memo waar de heer Bartels over heeft, dat hebben wij ook gelezen. En als u dat memo nog een keer even in alle rust wil lezen, dan staat daarin twee keer het woord consultatie. En consultatie is echt wat anders, meneer Bartels, dan dat u nog iets te vertellen hebt rond de zomer van 2010. Consultatie is niet meebeslissen of nog een besluit nemen. Dat is slechts consulteren. Vandaar dus ook mijn kritische houding op dit moment.
Het is mij helder. Ik sluit de discussie hier even over af. Ik kijk even, heer Erkens. Ik ben benieuwd hoe het met de stemming uitdraait, want we zitten wel met een oneven aantal, dus we komen daar vanavond al uit, denk ik, of het openbare besloten moet worden. Ik breng het voorstel toch maar even in stemming. Mag ik even aangeven wie voor het ordevoorstel is om het besloten te behandelen?
Voordat u dat doet, een punt van orde. Hoe telt u?
Ik tel degenen die aanwezig zijn.
Ja, dat kunt u niet echt goed
doen. Jawel, want gevolgen stemmen mag niet. De staatssecretaris heeft inmiddels daarover duidelijkheid verschaft. Dus de aanwezigen die tellen gewoon qua personen voor één stem. Dus kijk even de kring rond. Wie is voor dit ordevoorstel om het besloten te behandelen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan wordt het besloten behandeld aan het eind van de vergadering.
Heb ik nog meer mededelingen? Voorzitter. Voor de rest geen mededeling. Is het misschien goed om nog even de consequenties van deze stemming duidelijk te maken voor de mensen op de tribune? Want een hele avond blijven zitten en aan het eind te horen dat je naar huis mag, lijkt me wat somber.
Ik was nog niet klaar, want ik wilde. Er hebben zich namelijk een aantal insprekers gemeld bij het agendapunt. En dan is het altijd lastig van, moeten die mensen dan helemaal tot wachten tot het eind van de avond dan een inspraakreactie doen? Mijn voorstel zou zijn, degene die u in willen spreken om dat nu te doen, dan kunt u daar kennis van nemen. En daarna, als het agendapunt aan de orde is, dan wordt het besloten. En dat is aan het eind van de vergadering, na agendapunt 12. Dus agendapunt 9 gaat dan naar agendapunt 12. Wordt na agendapunt 12 behandeld, dat is wel vraag.
Okay. Om het nog even extra ingewikkeld te maken. Wij hebben
dit document behoorlijk goed bestudeerd en willen daar ook, zoals mag blijken, kritisch en diepgaand even nog over met elkaar van gedachten wisselen. Op dat moment zal de heer Kaspers, onze financiële specialist, aanschuiven en zal de heer Onkes deze vergadering verlaten. Van orde even.
Ja, ik heb op zich is dat geen probleem, denk ik. Dan zijn mijn mededelingen klaar, dan kom ik aan het burgerspreekrecht. Dit heb ik gemeld, ik heb u gemeld wie zich daarvoor gemeld hebben. Dan wil ik als eerste het woord geven de heer Vos. Namens platform Sport en Cultuur Renkum Hilsum in zaken het multifunctioneel centrum 3B4. En de heer Vos heeft zijn verhaal ook al uitgereikt aan u. Het woord is aan de heer Vos.
Goedenavond. Ik zal eerst even toelichten wat het platform Sport en Cultuur Renkum Hilsum is. Na de laatste besluitvorming rondom het Wilhelmina Sportpark, wat uiteindelijk afgeblazen is, hebben een viertal sportverenigingen zich verenigd in het sportplatform Renkum Hilsum. Nou, gaandeweg het traject tot deze besluitvorming, die we met vele verenigingen tegelijk gelopen hebben, is de behoefte ook bij andere partijen gekomen om zich te verenigen. En die hebben zich bij ons aangesloten. En daar zitten drie verschillende takken van sport in, zeggen we dan maar even. En dat is sport, cultuur en welzijn. Vandaar de naamsverandering in platform Sport en Cultuur Renkum Hilsum. Voor alle duidelijkheid. Ik heb zolang even de rol van voorzitter op me genomen. Hoop er binnenkort met een onafhankelijke persoon naar buiten te komen. Zodat we dat ook afgedekt hebben. Daarmee wil ik ook wel opmerken dat deze driehoek, ik heb het maar even maatschappelijke driehoek, sport, cultuur, welzijn, eigenlijk uniek is. We hebben heel wat verkenningen gedaan. We zijn bij Van Basten Sportpark geweest. We zijn bij Stichting de Schroef geweest in Druden. En zo zijn we nog een aantal PPS-constructies afgewandeld, zoals dat dan zo mooi heet. En eigenlijk komt daar nergens deze driehoek voor. En ik denk dat het een unieke kans is voor Renkum om dat verder uit te werken. En die elkaar ook kan versterken in dit hele verhaal. En we zijn er dus ook blij met dit voorstel zoals dat vanavond voor ligt in de commissie. En ik dacht 26 oktober of 29 oktober ook in de raad hopelijk tot een goed einde komt. Ja? Derhalve willen wij dit voorstel warm aanbevelen en in te stemmen met het geadviseerde voorstel. Waarom? Nou, voor ons, voor de maatschappelijke driehoek noem ik dat maar even, is dit de beste optie om ons op te maken voor de toekomst. Ja? We hebben al een heel traject achter ons van onzekerheden en we zijn er wel aan toe om nog eens een keer wat naar iets toe te werken waar we mee verder kunnen. Unieke samenwerking, zeker binnen het cultuurhuisconcept, is heel goed mogelijk. Ook de intentie in dit voorstel vanuit de verenigingen om in een nieuwe, originele beheersvorm samen te werken, is in dit voorstel meegenomen. En ja, hoe het ook bent of keert, zoals het nu ligt, wordt het gewoon een geweldig complex waar wij mee de toekomst in kunnen, niet alleen de sport, maar ook de cultuur en ook de welzijn. Ja, er is geen koers op bond of er zit wel een vlekje aan, zeggen we wel eens. Ja, daar hebben we ook een paar kleine minpuntjes geconstateerd. En ja, dat is natuurlijk gebaseerd op de uitwerkingen zoals die er nu liggen. En wij weten ook wel dat het een vlekkenplan betreft. Maar we hebben bijvoorbeeld geconstateerd dat de parkeergelegenheid in het groene gebied komt te liggen. Ja, we willen toch voorkomen dat in de toekomst kritiek kan opleveren om van omwonenden, nog minder groen in het gebied. Nou, wij stellen voor om dat vanaf meet af aan groen uit te werken. Ja, dat kan zijn bijvoorbeeld door de ondertegeling van het grasveld, waardoor de parkeergelegenheid groener uitziet. Er is ook voorzien in huizenbouw, extra huizenbouw in het gebied. Ja? Dat kan ook op bezwaren stuiten. Wij stellen voor, geef dat een functie mee. Zet de huizen zo neer dat eventuele geluidsoverlast van het complex minder wordt naar de omgeving toe. Of zet het zodanig neer dat het een camouflage is voor eventuele hoge muren, lange muren enzovoort. Dan de verkeersafwikkeling, altijd een heet hangijzer in de gemeente Renkum. Ja, kom direct met een goed plan. Ja, neem dat direct mee in de ontwikkeling, zodat het duidelijk is hoe dat gaat lopen in de toekomst. En dat indianenverhalen, van dit gaat zus of dat gaat zo, niet aan de orde zijn. Daarbij denk ik dat we in het verleden goede ervaringen opgedaan hebben met de Berkenhof door de bewoners te raadplegen. Ja, we zouden een dergelijke constructie met omwonenden en belanghebbenden ook hier in dit gebied zouden we ons voor kunnen stellen. En wij denken dat daarmee het draagvlak voor dit gehele complex nog groter wordt dan het al is. In de intentieverklaring die wij vorige week tijdens de persconferentie, noem ik het maar even, aan de wethouder hebben overhandigd, hebben wij aangegeven dat wij een rol willen spelen in het beheer. Ja, ik wil dat nu nog een keer graag onderstrepen. En ook in het rapport van HC Consultancy zijn de voordelen daar nadrukkelijk van uitgewerkt. Ik noem daarvoor draagvlak, rendement, flexibiliteit, maar ook onze, die van het platform, bij de betrokkenheid bij het multifunctioneel centrum. Het komende half jaar, zoals omschreven staat in de intentieverklaring, gaan wij dan ook benutten om die uitwerking van die beheersvorm en de aanbesteding in de PBS-constructie hard te maken. In onze ogen is dit voorstel een unieke kans voor de Renkumse sport, cultuur en welzijn. Maar vooral voor de Renkumse gemeenschap, die hier plezier aan gaat beleven. Die kans laat u zich toch niet ontnemen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Vos. Mag mevrouw van Silvoort uitnodigen?
Voorzitter, leden van de raad. Namens de klankbordgroep 3B4 vraag ik uw aandacht en antwoord op een aantal vragen en opmerkingen met betrekking tot het sportgedeelte 3B4. Ik houd me kort, want ik sta wel heel erg achter het verhaal van mijn voorganger. We hebben hier vanavond een aantal vragen van de klankbordgroep voor u, waaronder dat wij dus al in een eerder stadium, namelijk in juni, trouwens een zeer slecht bezochte informatieavond, die met een aantal omwonenden die op één hand te tellen waren, waarvan er 4 leden van de klankbordgroep bij waren, hebben wij al kritische vragen gesteld. De volgende die willen wij ook graag van u beantwoord hebben. Welke afwegingen liggen er aan de grondslag om de bibliotheek uit het centrum te halen? Is er enige synergie met de sport? Is er een enquête gehouden onder de bibliotheekbezoekers en de medewerkers over de mogelijke verhuizing? En wat vindt de winkeliersvereniging hiervan? Volgens ons liggen fysiocentrum veel meer voor de hand binnen een sportcomplex als een bibliotheek. Dan de gymzaal in het plan. Is het de bedoeling dat alle basisscholen van deze ene zaal gebruik gaan maken? Of komt er bij de nieuwe plannen van de scholen aan de Bram Streeflandweg ook deze voorziening? Zodat die dan meteen ook voor meerdere doeleinden, zoals onder andere een aula, gebruikt kan worden. En als het bij één gymzaal in het sportcomplex blijft, zijn de ouders en onderwijzend personeel het hiermee eens. En dan brandt onze vraag bij de klankbordgroep. Klopt het dat de scholen in Oosterbeek elk een eigen gymzaal hebben en in Renkum meerdere scholen één zaal moeten delen? Het zijn zomaar wat vragen. De infrastructuur en de te verwachten verkeersdrukte. We hebben begrepen dat in het nieuwe plan de ingang van het nieuwe sportcomplex aan de Meester van Damweg komt te liggen. Dan vragen wij het volgende. Is in dit plan al doorgerekend wat de gevolgen zijn voor de verkeersintensiteit en is duidelijk hoe extra verkeersdrukte opgevangen gaat worden? Want het houdt nogal wat in als je aan de Meester van Damweg de hoofdingang van het nieuwe complex gaat krijgen. Daar is de Van Ingeweg niet op berekend en is ook de Bram Streeflandweg niet op berekend. Voorzitter, de klankbordgroep 3B4 vraagt u graag onze vragen schriftelijk te willen beantwoorden. En ik wil u hiermee danken voor uw aandacht.
Mevrouw Silvoort, even voor de duidelijkheid. De commissie beantwoordt geen vragen die binnenkomen. Dat doet het college. Dus u kunt formeel denk ik de vragen stellen aan het college. En is dat het college hoe ze die vragen zullen afdoen. Dat is een beetje lastig, want normaal gesproken gaat het in discussie, wordt het wel meegenomen. Maar omdat vanavond besloten is, ja, geef ik u dat wel even aan. Dus ik zou u willen adviseren om de vragen ook schriftelijk in te dienen bij het college.
Gaan we doen, dank u wel.
Dan ga ik door naar agendapunt 3, de actieve informatieplicht voor het college. Ik kijk even achter mij of daar nog behoefte aan is.
Wethouder van Uitert.
Ja, voorzitter, wat dat betreft kan ik kort zijn. U heeft allen ontvangen het plan van aanpak minimabeleid. Het is denk ik goed dat ik hier meld. U zult daar nog een uitnodiging voor ontvangen. Dat op 29 oktober wij, naar aanleiding van de minima-conferentie die we verleden jaar gehouden hebben, een terugkombijeenkomst organiseren waarop diverse raadsleden bij aanwezig. Dus ik denk dat het goed is dat u daar vast kennis van neemt. Wij zullen daar ook weer breed voor uitnodigen, maar het wordt wel in die zin een vrij besloten bijeenkomst opdat al degenen die daaraan deel zouden willen nemen ook deel kunnen nemen. En zoals u weet, een aantal mensen die een uitkering van deze gemeente genieten stellen geen prijs op dat dat te veel in de openbaarheid gebeurt als ze ergens aanwezig zijn. Maar 29 oktober dus, en u hoort nog.
Dank u wel, dat gaat op Pik.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee punten. De een is, we zijn op dit moment bezig om het dossier Dennekamp, de bouw van van de brede school, af te sluiten. U bent al reeds eerder in een eerder stadium over geïnformeerd. En ik stel voor dat wij die informatie ook ter inzage bij de Griffie zullen leggen. Ik kan in ieder geval melden dat we van de provincie het volledige bedrag voor de cultuurhuissubsidie ontvangen hebben, of in ieder geval toegezegd hebben gekregen en dat ook al zodanig verwerkt is. Destijds hadden we een kapitaalslast van 281.000 euro structureel. En op dit moment komen we uit op de basis van de afrekening op 260. En dat betekent een voordeel van 21.000 euro op jaarbasis. En dat zal verwerkt worden in de najaarsrekening. Daarmee heeft u in feite eigenlijk al op hoofdlijn de terugkoppeling. Maar wat ik al zei, we zullen dat ter inzage bij de Griffie neerleggen. Verder hebben wij contact gemaakt in de afgelopen periode met het Gelders Erfgoed en hen gevraagd om voor ons een korte studie, een notitie op te stellen over de haalbaarheid van een museum, streepje, kunst- en cultuurcentrum. En de bedoeling is dat dat zeg maar rond begin december afgerond zal worden, waarin zij zullen aangeven aan welk concept en op welke wijze een en ander haalbaar is voor de gemeente Renkum, ook in relatie tot de discussie over de toekomst van het museum. En dat kan vervolgens dan in ieder geval een onderlegger vormen voor verdere gedachtenvorming in de maanden daarna. En ik heb in ieder geval gevraagd om op korte termijn een ronde tafel bijeenkomst te organiseren van betrokken partijen. En dat hopen we één deze weken te organiseren.
Dank u wel, meneer Peek. Zijn er vragen aan de wethouders omtrent de informatieplicht? Twee. Meneer Bartels.
Ja, voorzitter. Ik vond het interessant te vernemen wat de wethouder vertelde over de musea. Even voor mijn eigen helderheid. Doelt de wethouder op een speciale ontwikkeling die al in gang gezet is? Of is dat een bijeenkomst die in algemene zin bedoeld is?
Ik weet niet wat u bedoelt met de ontwikkeling die in gang gezet is, maar we hebben Gelders Erfgoed gevraagd om dat op te pakken. En als een van de eerste activiteiten heb ik voorgesteld en ook hen gevraagd om een ronde tafelbijeenkomst te organiseren. Dus op dit moment loopt er eigenlijk nog niks, maar het sluit aan bij de gedachtenvorming die in de afgelopen periode door diverse partijen en diverse personen heeft plaatsgevonden omtrent de toekomst van het museum. En dat willen we nu eigenlijk op een nette manier op schrift laten stellen en dat we dus ergens in december daar een document van hebben en dat we daar met z'n allen over verder door kunnen denken.
Oké, de heer Onkers.
Ja, voorzitter, even over het plan van aanpak minimabeleid. Dat hebben we ontvangen.
Moment, even andere wethouder. Maakt die wethouder vanuit het?
Nou, dat stuk hebben we ontvangen als ingekomen stuk. En ik had juist in de rondvraag willen vragen of we dat in de eerstvolgende commissievergadering zouden kunnen behandelen. Want er staan zoveel punten in waarvan ik denk dat wij daar best eens een discussie over zouden kunnen voeren.
kwamen mij binnen via de mail bij een persbericht, als ik het goed heb. Persbericht met een notitie erachter. Het zal
heeft ook bij de ingekomen stukken gezeten van een van de afgelopen twee.
U vraagt agendering voor de volgende vergadering.
Ja.
We zullen het meenemen voor de agendacommissie. Dat waren de vragen aan wethouder van Uylert en Peek. Geen vragen meer. Dan ga ik door naar agenda punt 5. Project Groen moet je sociaal doen. Mag ik wethouder van Uylert uitnodigen om hier plaats te nemen? Blijf in de weer gaan. Wisselwaars.
Voorzitter, het voorstel van het college voorziet in het toekennen van een alleenrecht aan PERMA. En ik noem het maar PERMA, maar dan bedoel ik iedere keer PERMA, WS en niet het andere, want om dat iedere keer te herhalen, daar krijg je ook wat van. Maar het college stelt voor om een alleenrecht aan hen toe te kennen voor wat betreft het groen onderhoud. En er is ook een voorstel om een alleenrecht aan hen toe te kennen voor wat betreft reïntegratieactiviteiten voor de cliënten van de sociale dienst. Deze bevinden op trede 3, de arbeidsactivering, trede 4, de arbeidstoeleiding. En wat me opvalt aan het voorstel van het college is dat beide alleenrechten, om het zo te noemen, niet afzonderlijk en systematisch worden besproken. De lange tekst van het voorstel, van 12 pagina's, zijn dan ook weinig behulpzaam bij de beantwoording van de kernvraag te weten ten aanzien van welke groepen werkzoekenden en onder welke voorwaarden, alsmede voor welke werkzaamheden, is het toekennen van een alleenrecht gewenst en juridisch toegestaan. En er komt nog bij dat het rapport van Deloitte evenmin een afzonderlijke toetsing van beide rechten geeft. En dat is toch van belang gezien de regelgeving in het verband van Europa. Met andere woorden, is het zo vanzelfsprekend dat indien een alleenrecht met betrekking tot het groenonderhoud spoort met de Europese regelgeving, dit ook onverkort zou gelden voor het gevraagde alleenrecht ter zake van de reïntegratieactiviteiten. En voor de VVD is dat alles behalve vanzelfsprekend. En het is om die reden dat ik de zaken toch wat uit elkaar wil houden en in eerste instantie wil spreken over het alleenrecht groenonderhoud. Voorzitter, het hebben van werk voor onze inwoners met een achterstandpositie is van groot belang om te bevorderen dat ze niet in een sociaal isolement raken en ook ten behoeve van mezelf redzaamheid. En dat geldt uiteraard met name ook voor inwoners van onze gemeente die zijn aangewezen op de wet sociale werkvoorziening, de WSW. En wij ondersteunen dan ook van harte als het gaat over het vestigen van een alleenrecht voor het uitvoeren van groenonderhoud. Ik moet wel opmerken dat ten onrechte wordt in die conceptverordening gesproken over het groenonderhoud en dat impliceert dat er geen uitzondering is, maar dat het geheel aan groen onderhoud zou bevatten en hetgeen uitdrukkelijk niet de bedoeling is. Maar goed, dat is een kwestie van een woord laten vallen. Mijn partij stelt wel een aantal voorwaarden aan het verlenen van dat alleenrecht op dit terrein. De uitvoering van die werkzaamheden dient te worden verricht door personeel in vast dienstverband bij PERMA, waarbij overwegend het moet gaan om mensen die aangewezen zijn op de WSW. Dit betekent dat, maar dan in zeer beperkte mate, dat ook niet-WSW'ers met een forse achterstand erbij betrokken kunnen zijn, maar het moet een beperkte groep zijn. Ik kom daar nog op terug. Maar voor de VVD is niet acceptabel indien PERMA bij de uitoefening van dit alleenrecht gegeven opdrachten zouden laten uitvoeren door een derde partij. Maar ze moeten het dus inderdaad zelf doen en niet het doorschuiven naar anderen. En in de tweede plaats dient de vergoeding aan Perma gebaseerd te zijn op een reële prijsvorming. Er staat dan in de stuk een marktconforme prijsvorming, maar dat in deze situatie is het buitengewoon moeilijk om nou aan te geven wat een marktconforme prijs is. Maar ik denk dat je wel kunt spreken over een reële prijsvorming als het gaat over de WSW. Want u weet, hoewel het niet zo precies in die notitie staat, als het gaat bij de WSW, dan is er sprake van standaardeenheden, zo heet dat in dat jargon, die toegewezen worden. En daar geeft het Rijk dus een subsidie voor. En die Rijkssubsidie die dekt ongeveer voor 90% de salariskosten van de WSW-werknemer. Daarbovenop, of daarnaast, betaalt de gemeente dan een vergoeding uit het budget groenonderhoud. En dat is een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. En ja, die vergoeding die dient uiteraard gebaseerd te zijn op feitelijk geleverde prestaties. En dan heb je weer dat jargon van de verdiencapaciteit van die betrokken werknemers, WSW-werknemers. En uit die vergoeding kunnen het niet door de Rijksvergoeding gefinancierde deel van de salariskosten worden betaald, als mede opleiding, begeleiding en ook een gedeelte is dan bestemd voor de overheid. Op dat punt is er helemaal niets mis. En op deze wijze is ook naar het orde van de VVD dus een alleenrecht voor deze werkzaamheden en met deze werknemers en met een achtneming van de door mij gegeven voorwaarden volledig in overeenstemming met de regelgeving. Een internationaal verband. Voorzitter, ik heb al gezegd, een beperkte inzet van niet de WSW-werknemers die via een reïntegratietraject bij Perma werkzaam zijn, vormt evenmin een belemmering voor het verlenen van dit alleenrecht ter zake van het schoenonderhoud. Maar wederom natuurlijk onder de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een reële vergoeding voor de geleverde prestatie, om te vermijden dat er een verkapte subsidie wordt gegeven. En voorzitter, mijn partij die wil nog wel een paar stappen verder gaan in dit verband. Wij sluiten andere werkzaamheden, als bijvoorbeeld schoonmaken en overige facilitaire diensten in bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen, niet op voorhand uit. Maar echter een besluit tot die uitbreiding van het alleenrecht tot andere werkzaamheden dient door de raad te geschieden en niet door het college. En een belangrijke overweging daarbij is dat de portefeuillehouder tevens plaatsvervangend voorzitter is van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur van Perma. En vanuit deze beide laatste functies dus ook de belangen van Perma als organisatie dient te behartigen. En dan zou er sprake kunnen zijn op een zeker moment bepaalde situaties van een strijdigheid van belangen. En om nou de noodzakelijke transparantie van het bestuur in acht te nemen, is het gewenst, als je wil komen tot een uitbreiding, om dat dan niet te leggen bij het college, maar om dat te leggen bij de raad. Voorzitter, het college wil ook een alleenrecht verlenen aan Perma voor reïntegratieactiviteit van de cliënten waar ik het straks over had, de trede 3 en trede 4. En hoewel het enige tijd geleden is, ben ik niet helemaal een vreemdeling in Jeruzalem op dit terrein. Want in wezen gaat het hier om arbeidsbemiddeling. En er zijn op dat werkveld vele aanbieders. En voorts is, en dat heb ik niet over de WSW's, want we hebben een heel strak systeem van indicaties en wat is meer. Ik heb het niet uitdrukkelijk over de WSW's, maar het toebedelen, het verdelen, of hoe je het ook benoemen, van werkzoekenden. Dus over de verschillende treden van die participatieladder, dat is van oudsher. Is dat altijd een hachelijke zaak. Daar zit veel ruimte en marge in. Het is na ons oordeel dan ook zeer de vraag of het gewenst is voor deze groepen op voorhand hun alleenrecht op reïntegratiewerkzaamheden aan PERMA te verlenen. Ligt het niet meer voor de hand dat de gemeente bekendmaakt een aantal reïntegratietrajecten te willen inkopen voor deze groepen? Dat de gemeente daar precies bij aangeeft welke prestaties ze op het terrein van begeleiding, opleiding en arbeidsbemiddeling men door een aanbieder ingevuld wil zien. En dat men dan een aantal partijen dus uitnodigt om in te schrijven. Het bij voorbaat is uitsluit op dit terrein van derden. Dit een veronderstelling, dat moet de veronderstelling zijn. Dit een veronderstelling dat zij de gevraagde prestaties niet kunnen leveren, is een brug te ver naar onze opvatting. En de VVD acht het ook allesbehalve uitgesloten dat bij een inschrijving, een PERMA, ook voor wat betreft het aspect continuïteit, als de beste dus aanbieder eruit zal springen. Daar hebben we ook geen, het is niet zo dat we twijfel hebben over, maar wij kunnen ons heel goed voorstellen dat dat het geval zou zijn. Maar dan is dat wel het resultaat van een transparant proces. En daar hechten we zeer aan, omdat ook het, onder ook de tekst van het collegevoorstel hier en daar de indruk oproept dat de belangen van PERMA als organisatie voorop staan en niet het aantrekken van de beste aanbieder van reïntegratietrajecten. Er zitten zinnen bij dat je echt afvraagt van, is er nou geschreven door de portefeuillehouder of in zijn opdracht, of is geschreven een opdracht van PERMA. Dus overigens, in het voorstel zelf, en dat is, misschien wat ironisch, maar ook in het voorstel zelf wordt het twijfel uitgesproken of PERMA voldoende competent is. Je moet maar eens kijken naar pagina 1 van het voorstel. Pagina 1 van het voorstel, daar worden randvoorwaarden geformuleerd. En de tweede is dat reïntegratie alleen werkt wanneer een cliënt intensief en professioneel begeleid wordt. De basisorganisatie, in de kaart gaat over PERMA, kan werkervaringsplaatsen bieden. Maar dan komt de zin, maar zal aangevuld moeten worden met expertise op het gebied van reïntegratie. Nou, voorzitter, ja, ik heb alle vertrouwen in PERMA, maar voor het geval dat deze expertise zou ontbreken, is er slechts van belang voor de vraag of je reïntegratietrajecten niet beter aan een derde kunt overlaten. Voorzitter, behalve dat de VVD het niet gewenst vindt om het alleen recht te geven op dit terrein, is het voor ons ook zeer de vraag of er niet sprake is van een onnodige beperking van het mededingingsrecht. En als je kijkt naar Deloitte, die is er zeer, zeer weinig op ingegaan op een specifieke onderwerp. Maar een van de punten is wel dat er gezegd wordt van, men heeft het over die mededinging. En ik denk dat als er voldoende dus aanbieders zijn, echt voldoende aanbieders zijn, dat je dan van hele goede huizen moet komen en echt moet kunnen aantonen, hier sprake van een zodanig unieke situatie en van competenties die bij anderen niet aanwezig is, dat je dan zou kunnen overwegen om te komen tot de alleenrecht. Maar ik ben ervan overtuigd dat als een derde een beroep zou doen op het Europees verdrag, dit vlak, en zo zei op voorhand ben ik al uitgesloten, dat hij een redelijke kans van slagen heeft. En voorzitter, ik zeg dat niet voor niets. Ik wijs nogmaals op de dubbele pet. Je moet oppassen in dat soort processen, als je een dubbele pet hebt. Maar ik voeg je nog wat aan toe. Ik heb uiteraard ook het voorstel gelezen voor wat betreft de wet investering in jongeren. En ook daar wordt op pagina 4, als het ware en passant, zegt de wethouder, ja, we hebben wat activiteit, hebben we vast in gang gezet. En wat staat er? Ja, we hebben vast activiteit in gang gezet voor werktrajecten bij PERMA. Daar gaat het helemaal niet meer over deze groep. Maar dat wordt gewoon, dus dat idee van, ja, we moeten, als het even kan, het alles aan PERMA schuiven, dan moet je je goed realiseren dat je van tevoren je altijd de vraag moet stellen, kan ik dat zomaar doen? En ik vind dat je ook dat laatste voorstel, dat maak ook in mijn benadering de opstelling van het college kwetsbaar. Ja, samengevat, de VVD die wil alleen een alleenrecht als het gaat over schoenenonderhoud, et cetera. We willen dat niet hebben op dit moment. En we denken ook dat het zich niet verdraagt als het gaat over reïntegratietrajecten. En als ik de afronding nog een paar opmerkingen mag maken over de overeenkomst die voor ligt, dan wil ik u wel zeggen dat een periode van 10 jaar buiten alle proporties is. Dan ben je 3 colleges verder en 3 raadsperiodes verder. En ook dat bevestigt weer, roept tenminste de schijn op van wiens belangen worden hier nou eigenlijk behartigd. Ik zou willen voorstellen, de hele wetgeving die is aan verandering onderhevig. Laten we een bepaling opnemen. Waar staat van nou, we handhaven dit, we doen dit. Totdat een nieuwe wet in werking treedt. Maar de periode dus in ieder geval beperkt tot 4 jaar en dan na het derde jaar een evaluatie plegen. En op basis van de evaluatie beslissen of we weer 4 jaar verder gaan. Ik vind ook dat het geregeld moet worden dat in de overeenkomst, men praat dan over kwaliteitseisen, maar je moet regelen wat je doet, wat de consequenties zijn als die kwaliteit niet geleverd is. En dan moet je niet terugvallen op de gemeenschappelijke regeling, maar die is publiekrechtelijk. Nee, dat moet je nu in die overeenkomst, maar moet je dat regelen. Je hoort tegenwoordig zulke rare dingen, maar als de directeur er met de secretaresse van doorgaat, of met de kas, of met beide, dan moeten we toch iets hebben achter de hand om afstand te doen van de overeenkomst. En dat kan het rustig zo zeggen, want ik ken die directeur niet, dus ik ben onbeschreven blad. Die conceptovereenkomst, ja, dat vrees ik al, vandaar die 10 jaar, ja. De conceptovereenkomst dient naar mijn oordeel goedgekeurd te worden door de Raad. Ik heb u al gezegd waarom. En ja, wat me toch opviel in het voorstel, het is wat merkwaardig als je het hoofdje financiële consequenties, als er staat dat er eigenlijk geen consequenties zijn, omdat het voorzien is in een meerjarenbudget. Dan denk ik, ja, wacht nog even, een meerjarenbudget, dat wordt vastgesteld, maar dat is ieder jaar onderwerp van het beraad. En een verplichting voor 10 jaar heeft wel degelijk grote betekenis, want als we hier ja zeggen, die 10 jaar, dan krijg je natuurlijk bij iedere begrotingsbehandeling wat ze zeggen, ja, maar u hebt een overeenkomst gesloten voor 10 jaar. Dus dat is niet de meest sterke opmerking. En voorzitter, ik weet dat ik erg kort geweest ben. Ik wacht het antwoord van de wethouder met grote belangstelling af. En ik ga voorlopig zwijgen.
Dank u wel. Heer Hageman, niet. Heer Minderhout.
Ja, voorzitter. De vorige spreker heeft het inderdaad wel helemaal grondig doorgewerkt. Ik kom natuurlijk ook op het punt van het pettenprobleem. En ik denk dat we dat gewoon uit elkaar moeten trekken. De wethouder is hier in de eerste plaats namens het college. En zijn positie als bestuurslid van Permar moet daarvan totaal onderscheiden worden. En dat moet ook in de voorliggende verordening worden verwerkt. Voor het overige sluit ik mij aan bij de vorige spreker ten aanzien van het groenbeleid. Ik heb nog wel een vraag. Dat betekent dus dat wij al het groenbeleid bij Permar onderbrengen. En ik dacht dat wij altijd nog een stuk ook zelf hadden. En wat betreft het mededingingsrecht in EU-land, daar zal toch nog naar gekeken moeten worden. In hoeverre daar alleen recht voor reïntegratieprojecten inderdaad een mogelijkheid is voor Permar, of dat daar gewoon ook andere partijen in beeld gebracht moeten worden. Ten aanzien van de duur van de overeenkomst, dat 10 jaar is natuurlijk is heel lang. En ik sluit mij ook aan bij de voorgaande spreker die zegt bijvoorbeeld 2-3 jaar. En verder iets over de kwaliteit en het in geval van mismanagement. Daar kan toch nog wel een uitbreiding aan gegeven worden. Verder heb ik geen opmerking.
Dank u wel, heer Minderhout, CDA, de heer Van Silvans.
Dank u wel, voorzitter. Groen moet je sociaal doen. Dat is een hele mooie titel. En het voorstel gaat dan ook veel over sociaal. Maar weinig over de kwaliteit van het groen en over de kwaliteit van het onderhoud daarvan. En niet over geld.
We vinden het voorstel daarom ook tamelijk prematuur. En wij zijn het eens met een paar van de vorige versprekers dat er in ieder geval twee aparte voorstellen aan de raad zouden moeten worden voorgelegd. De heer Schoevaerts heeft al omstandig uitgelegd welke twee voorstellen dat zouden moeten zijn, dus dat zal ik niet verder uitleggen. De CDA-fractie vindt het dat het contract betreffende het onderhoud van het groen in de gemeente niet gekoppeld kan worden aan een voorstel voor reïntegratietrajecten. Bij het onderhoud van het groen door Permar worden voornamelijk mensen met een WSW-uitkeuring ingezet die een arbeidsovereenkomst met Permar hebben voor onbepaalde tijd. Mensen die een reïntegratieproject doorlopen vormen een andere groep. En wij vinden dat voor deze twee groepen andere uitgangspunten gelden. Ten aanzien van het onderhoud van het groen in onze gemeente vinden we dat dit onder voorwaarden zou kunnen worden inbesteed. Dit is het goede woord. De voorwaarden die wij hier aan stellen zijn: er moet een controleerbare toets voor het kwaliteitsniveau worden opgenomen in het contract. De kwaliteitstoets wordt niet zoals in het voorstel wordt gezet door de uitvoerder gedaan, maar door een onafhankelijke deskundige. Mag van de gemeente zijn of van de andere deskundige. Een periode van 10 jaar zonder tussentijdse go-no-go beslismomenten is wat ons betreft veel te lang. We vinden dat er eventueel wel over te praten valt, maar dan zullen er toch eerst duidelijk aangegeven moeten worden op welke ogenblikken er evaluatie plaatsvindt en dat er dan toch wel door kan gegaan worden met het contract, maar alleen onder voorwaarde dat de evaluatie positief is uitgevallen. Het toevoegen van sportvelden aan het contract, het college daar ook de bevoegdheid over wil hebben om dat maar eraan toe te voegen, vinden wij nog op dit moment te weinig onderbouwd. Er zou ook naar alternatieven gekeken moeten worden. En er zou met de sportclubs overleg moeten worden gepleegd, waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheid om het onderhoud door de club zelf te laten uitvoeren. Met natuurlijk de daarbij behorende verhoging van de subsidies. De prijs waarvoor Perma het onderhoud gaat uitvoeren dient wel te worden vergeleken met de prijs die we zouden moeten betalen als een marktpartij dit onderhoud uitvoert. Wel dient daar natuurlijk bij bedacht te worden dat Perma bijzondere kosten heeft en daar kan in dan toch gekeken worden of die kosten dus binnen de redelijke marge blijven. Ten slotte, voor het groen onderhoud, vinden wij dat uitbesteding door Permar aan derden van onderhoudswerkzaamheden aan het groen geen juiste keuze. Indien Permar het totale werk aan het groen niet aan kan, dan bepaalt de gemeente, en niet Permar, hoe en waar dit teveel aan werk wordt uitbesteed. Dan nog even over het alleenrecht voor de reïntegratieprojecten. Onze fractie vindt dat we eerst de beleidsnota participatiebudget zou moeten komen. Daarnaast vinden we dat het alleenrecht voor Permar minder voor de hand ligt, omdat het ook om mensen gaat die niet bij Permar in dienst zijn. Bovendien vragen we ons af of Permar hierin zo uniek is dat zij het alleenrecht zou moeten krijgen. Indien Permar hierin even goed of beter is dan anderen, dan willen we natuurlijk in overweging nemen om Permar hiervoor in te schakelen. Ten slotte willen we nog iets zeggen over duurzaamheid. We zijn blij dat dit aspect in de overwegingen wordt betrokken. Maar we vinden dat het beter onderbouwd zou moeten worden. Van de genoemde alternatieven dienen de relevante milieu-ecologische, financieel-economische en sociaal-culturele aspecten aan de orde te komen. Een nieuw beleidsplan Groenbeheer op basis van zo'n duurzaamheidsafweging zou voor het CDA het logische beginpunt zijn voor de te maken keuzes. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, heer Zilveld. Meneer Oomkens, Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter. Dit onderwerp draagt een mooie titel waar we wel achter kunnen staan. Groen moet je sociaal doen. Tuurlijk. In feite geldt dat voor alle taken van de gemeente, omdat de gemeente altijd dienstbaarheid aan zijn burgers voorop dient te stellen.
Wij dragen de PERMAR een warm hart toe en hebben bij de bespreking van de beleidsnota arbeidsparticipatie de participatieladder een goed instrument genoemd. Hieruit kan men concluderen dat wij sympathiek tegenover het collegevoorstel staan. Toch willen wij niet zonder meer met dit voorstel meegaan, omdat wij vinden dat er nog te veel onduidelijkheden en vragen in zitten. De eerste vraag aan het college is: wat gaat er fout als we de besluitvorming uitstellen totdat we het nieuwe beleidsplan groenbeheer bespreken? De link met het groenbeheerplan is duidelijk aanwezig en het lijkt ons dat dit eerst moet worden vastgesteld om inzicht in het gewenste kwaliteitsniveau te hebben. Daarmee kan dan getoetst worden of het kwaliteitsniveau dat PERMAR kan bieden overeenkomstig is. Ook kan dan getoetst worden of de taakstelling die nog steeds op het groenbeheer ligt, verdisconteerd is. In de notitie van Deloitte over het verlenen van, de alleenrechtdienst aan...
Interruptie.
Heer Schoefhuis.
Ik wil u betoog niet onderbreken of u een verwarring brengt, maar... U legt nu een link met een andere notitie en praat dan over de kwaliteit. Maar waar het in wezen om gaat nu, dat is het alleenrecht. Moet je een alleenrecht vestigen? En dan hangt het, en dan gaat het niet alleen om of PERMA die kwaliteit kan leveren, of bij reintegratie, maar dan gaat het erom of er andere aanbieders zijn die in overeenkomstige situaties, en gezien de belangen van de werknemers waarover het gaat, of die in redelijkheid geacht kunnen worden eenzelfde soort kwalitatieve dienstverlening te verrichten. Maar als dat het geval is, of dat je moet onderzoeken, dan moet je niet overgaan tot een alleenrecht. Dus de discussie die moet zich, denk ik, concentreren op de vraag, al dan niet een alleenrecht.
Jongens, daar zal ik het nog over hebben, voorzitter. Maar ik wil toch eerst even de link leggen met het groenbeheerplan, omdat we dat ook wenselijk achten, dat eerst te hebben voordat we de kwaliteitsniveaus kunnen vergelijken. Wat betreft de alleenrechtdienst, ik ben het volledig met de heer Schoefhuis eens dat we daar heel goed naar moeten kijken. En ik heb ook geconstateerd dat in die notitie van Deloitte daarover, dat het merendeelcriterium wordt uitgelegd. De conclusie komt er grofweg op neer dat het werk dat PERMAR voor de aangesloten gemeente verricht tenminste 80% zou moeten bedragen. Nu vinden er bij PERMAR veel meer werkzaamheden plaats dan alleen groenbeheer. Wij vragen ons dan ook af of aan het merendeelcriterium wordt voldaan als je alle werkzaamheden van PERMAR afzet tegen het werk voor de aangesloten gemeenten. Verder staat in het collegevoorstel dat PERMAR 10 arbeidsparticipanten tegelijk kan helpen, wat neerkomt op ongeveer 20 per jaar. En elders in het voorstel staat dat PERMAR zo'n 25 medewerkers in het Renkumse Groen aan het werk heeft en dat PERMAR 1 werkervaringsplaats op 3 à 4 reguliere arbeidsplaatsen aan kan. Hier zit een tegenstrijdigheid in, naar onze mening, die ertoe leidt dat PERMAR waarschijnlijk minder dan 10 arbeidsparticipanten tegelijk kan helpen. Als wij een alleenrechtdienst aan PERMAR verlenen voor de reïntegratieactiviteiten voor cliënten op de treden 3 en 4 op de participatieladder, vrezen wij dat veel van deze cliënten niet aan de bak zullen komen bij PERMAR. Omdat volgens de nota arbeidsparticipatie er veel mensen zijn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, dus op de treden 3 en 4, terwijl PERMAR maximaal 10 mensen tegelijk en waarschijnlijk minder een aanbod kan doen. Wij vrezen dat andere cliënten dan in de kou blijven staan en dat de aan te bieden activiteiten eenzijdig en niet voor iedereen geschikt zullen zijn. Bovendien denken wij dat er ook andere instellingen zijn die uitstekend reïntegratieactiviteiten voor cliënten op treden 3 en 4 kunnen doen. Ook wat betreft de looptijd van 10 jaar, er is al het nodige over gezegd en bij die opmerkingen sluiten wij ons aan. Wij pleiten voor een maximale looptijd in eerste instantie van 5 jaar en een evaluatie na pakweg 2 jaar. Dan vinden wij de prijsvorming via een second opinion en benchmarking. We vinden de opmerkingen van het college te summier daarbij en dat zouden we graag uitgewerkt willen zien. En ook het onderhoud van sportvelden en eventueel begraafplaatsen, om dat onder de alleenrechte dienst te brengen in 2011. Wij denken dat het eerst getoetst moet worden of Permar de gewenste kwaliteit kan leveren. En ook is op zijn minst overleg met de sportvereniging nodig. Hier wil ik het even bij laten.
Dank u wel, heer Olkens. Ik kijk in de fractie van GroenLinks, de heer Erkens.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil het kort houden, want er zijn al hele opmerkingen gemaakt die wij anders ook gemaakt zouden hebben. Wat van belang is, denk ik, is dat we inderdaad, wat meneer Schoewijs ook en anderen ook al gezegd hebben, laten we die twee zaken uit elkaar trekken. Het groen onderhoud en de reïntegratietraject. Ik denk dat dat aan helderheid voor de besluitvorming beter is. Verder heb ik nog één opmerking op dit moment en dat gaat over de periode van 10 jaar. Met een ander argument vinden wij dat ook te lang. We hebben eerder hier discussie gehad, ook in deze zaal, over het opheffen van gebonden partijen en gemeenschappelijke regelingen en dergelijke. En ik ben bang als je dit nu voor 10 jaar vastlegt, dat die discussie daarover, hoe die dan ook verder uitpakt, eigenlijk heel ingewikkeld wordt en dat we die dus eigenlijk niet goed kunnen voeren. Dus daar wou ik het even bij laten.
Dank u wel, gemeentebelangen, heer Hubbeling.
Ja, voorzitter, als laatste in het rondje is het heerlijk om zo hier en daar aan te sluiten en een poging te doen om iets toe te voegen. Dat uit elkaar trekken van die twee alleenrechten, ja, dat is een goede zaak. Voor de helderheid en ook voor de besluitvorming. Als het gaat om die periode van 10 jaar, mis ik de onderbouwing waarom het 10 jaar moet zijn. Ik lees een aantal argumenten om te komen tot een meerjarenafspraak, maar 3, 4, 5-jaarlijkse periode, dan kun je diezelfde doelen bereiken. Dus die 10 jaar is me veel te lang. Ook om een andere reden. Gemeentebelangen heeft sterk de behoefte om niet één keer in de 10 jaar, maar regelmatig twee zaken te toetsen in deze. En dat is enerzijds de prijs en anderzijds de kwaliteit. En we hebben het vermoeden dat wanneer we met een vrij groot gemak kiezen voor een langjarige afspraak met Perma, dat die controle op die prijs, op die marktprijs, laat ik het maar zo noemen, dat die er niet is. Dus we hebben nogal aarzeling om dat alleenrecht, als het gaat om het groen onderhoud, vrij snel en slecht onderbouwd bij de Perma neer te leggen. Wij terecht dat de heer Schoefaas een opmerking maakte net, interrumpeerde de heer Onkers, als het ging om de kern van het voorstel, en dat is het alleenrecht. Maar ik vond de opmerking over de kwaliteit wel terecht, omdat juist in dit stuk op een aantal momenten de kwaliteit van het geleverde werk of te leveren werk gebruikt wordt als argument om te kiezen voor datgene wat het college ons voorstelt. Zo lees ik het tenminste. En dat vind ik onjuist en ik vind het ook een beetje verbazingwekkend. Want als ik dan op pagina 5 lees dat korte termijn karakter en maximale prijsconcurrentie zorgen voor het gebrek aan kennis bij marktpartijen en de slechte behoefte bij aannemers om te komen tot klanttevredenheid. Ik begrijp daar helemaal niets van. Ik denk ook dat het onjuist is. Er komt iets anders bij. De kwaliteit van het geleverde werk gaat zinderhoger achteruit. Als bedoeld wordt dat ons openbaar groen er niet geweldig bij ligt, dan deel ik deze mening. Maar dat zal niet bedoeld worden. Hiermee geeft onze organisatie zichzelf een brevet van onvermogen. En dat vind ik jammer om dat te moeten lezen in dit stuk. Want als er een bestek geschreven wordt, zowel bij een meerjarenafspraak met de Permar of een bestek wat de diensten staat voor een aanbesteding, dan zijn wij, leest onze organisatie, verantwoordelijk voor dat bestek. En dat bestek is er onder andere voor bedoeld om een stukje kwaliteit te waarborgen. En vervolgens dient door onze organisatie de geleverde werkzaamheden te worden gecheckt aan dat bestek. Dus als hier wordt geconstateerd dat we in een neerwaartse spiraal zitten als het gaat om de kwaliteit van ons groen, en dat de indruk wordt gewekt dat dat aan de markt ligt, dan denk ik dat het een verkeerde voorstelling van zaken is. Dank u wel.
Dank u wel. Ik eerst mijn is even rond. Ik kijk even de wethouder van Uitert tot u eerst mijn beantwoorden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Leden van de commissie, ook dank voor uw inbreng. Mij is wel duidelijk hoe in feite de commissie in zijn volledigheid tegen dit voorstel aankijkt. En daar zou ik in eerste instantie dan maar op reageren. Ik heb goed verstaan, en de heer Schoefwijs is daarmee begonnen en niemand heeft dat in feite daarna nog ontkracht. dat je in feite het alleenrecht met betrekking tot de groenwerkzaamheden moet je gescheiden zien van een alleenrecht, zoals dat hier genoemd wordt, met betrekking tot de reïntegratiewerkzaamheden. Ik neem dat mee terug naar het college, maar ik denk dat het juist is en dat het ook een goede constatering is. Dat is in feite ook wel zo. Ik wil daarbij wat betreft de reïntegratiewerkzaamheden, en ik loop zo de pagina's die ik allemaal volgepland heb nog wel even langs, maar eerst maar even in het algemeen reageren. Het is wel zo, waar het die reïntegratiewerkzaamheden betreft, dat het aan het college is om op grond van het beleid wat uw raad heeft vastgesteld, die reïntegratie te verzorgen. En u weet dat we dat een aantal jaren geleden allemaal weggezet hebben bij reïntegratiebedrijven. Ze zijn ook al een aantal keren over de tafel gegaan hier. En dat we daar ook wat van teruggekomen zijn. Omdat we heel veel geld in reïntegratiebedrijven gestopt hebben waar vrij weinig uitgekomen is. En dan ga je inderdaad kijken van, ja, als die kwaliteit niet goed is, moet je het dan niet anders doen. En daar doen we heel veel zelf in. Wat onze bedoeling is, en we moeten allicht ook met name de beleidsnotitie participatiebudget afwachten. Maar wat hier de bedoeling is dat we als het gaat om cliënten op treden 3 en 4 van de participatieladder en hen het werkritme en wat daarmee samenhangt weer aan te leren, dat het groen in de gemeente Renkum een hele goede mogelijkheid biedt om voor 2 keer 10 cliënten op jaarbasis daar een...
Voorzitter, bij interruptie. Er is dezelfde verwarring als de notitie. Het gaat niet om treden 3 en treden 4 in relatie met groenonderhoud. U vraagt een alleenrecht, ja, voor alles.
Precies. Dat heeft u me goed duidelijk gemaakt. En ik geef aan waar het ons dan om gaat. En volgens mij moeten we dat alleenrecht voor alles dan terugdraaien. En kunnen we het voorstel beter voorzien van een paragraaf waarin we aangeven en het uitbesteden of inbesteden kun je beter zeggen van het groene werk aan PERMA zou gekoppeld kunnen worden aan het opzetten van reïntegratieactiviteiten in het groene werk van de gemeente Renkum voor bijvoorbeeld 2 keer 10 personen. Maar dat alleenrecht, dat is me wel duidelijk, dat gaat u veel te ver. Nou, dat in eerste instantie in zijn algemene. Daar zal ik ook in een vervolgvoorstel en met mogelijk daar gekoppeld ook een ander dictum zeker op terugkomen. Dat ten eerste. Ik heb ook al iets gezegd dus over de reïntegratie die we vooral aan onszelf moeten houden. Waar we ook via ons bureau werk heel veel in doen op dit moment. En het groene werk, maar ook andere werkzaamheden binnen de gemeente, dat zou daar heel veel in kunnen betekenen. Voorzitter, dan is er verschillende keren ook gesproken over de kwaliteit geleverd door PERMA, de kwaliteit van het groenbeleid. Ik kan u aankondigen, maar dat zal voor u geen verrassing zijn, een aantal van u was ook mee op een excursie die we onlangs georganiseerd hebben. Wij komen nog dit jaar met een beleidsplan Groenbeheer. Dus in dat beleidsplan wordt de kwaliteit vastgelegd en dan is het, en ik ben het ook alweer met de heer Huiberink eens, dat het wat kort door de bocht staat op pagina 5. Maar dan is het aan het college om op grond van de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het beleidsplan groenbeheer voor de diverse gedeelten van de gemeente bestekken te schrijven. En die bestekken die gaan dan in de richting, in dit geval vanwege de alleenrechtdienst die verleend zou worden, die gaan naar PERMA. En dan is het aan de gemeente om te beoordelen of PERMA dat al dan niet goed verricht is. Ik denk dat we daar ook geen verschil van mening over hebben. Dus zo zie ik dat, beleidsplan groenbeheer. En daarin wordt dan de aanpak groen moet je sociaal doen, een uitwerking daarvan. En daar kunnen dan ook arbeidsreïntegranten, die kunnen daar een rol in spelen. Dat is eigenlijk zoals het college het wil en zo moeten we het dan ook aan u voorstellen. Dit valt ook onder een andere commissie, maar ik heb er vanavond niet zoveel behoefte aan om met u te discussiëren over de kwaliteit van het groenbeleid. Aan de andere kant, ik heb u uitgedaagd, want in dit voorstel wat door uw commissie behandeld wordt, staat er het een en ander over. Dus ik begrijp dat ook wel weer. Voorzitter, dan is er nog iets gezegd over de financiële consequenties. Ik kan u zeggen dat op dit moment, dit jaar, verricht PERMA ook onze groene werkzaamheden. De bestekken waren, en met name de aanbestedingen, waren afgelopen eind vorig jaar. PERMA doet dit nu in een overgangsjaar, doet dat voor ons. En dat heeft er inmiddels toe geleid dat we de taakstelling groen, dat we die ook hebben kunnen halen. Dus dit leidt ook wel degelijk tot minder kosten voor de gemeente. Maar laten we verder de discussie over de kwaliteit van het groen en wat voor prijs je daarvoor zou willen betalen, laten we die bij dat beleidsplan groenbeheer laten. Vanuit de VVD-fractie aangegeven met name WSW-medewerkers. Nou, dat is nu ook juist de bedoeling. Dat is heel wezenlijk. En dan liefst ook nog mensen die in deze gemeente woonachtig zijn en mensen die een vaste wijk onder hun verantwoording krijgen. En die mensen, voorzitter, die zullen met name, dat is ook de slogan van Permar, die mensen zullen met name het handwerk doen. En het machinale werk, dat zal Permar toch weer, en ik heb daar ook wel het een en ander voor opgevangen, maar dat zal Permar toch weer moeten uitbesteden. Want Permar doet geen machinaal werk, maar we willen dat wel in één bestek stoppen. En wij willen dan ook dat Permar met name lokale bedrijven, voor zover die willen inschrijven, daar weer bij inschakelt. Hè? Dat past ook een beetje in uw aanpak van de recessieproblematiek. Nou, dat is dus zoals we dat zien. En ik heb ook heel goed verstaan, en dat is eigenlijk ook de bedoeling, dat het beperkt dat het ook wel weer mogelijk is dat ook anderen dan WSW'ers daarin werkzaam zijn. Maar dat is in feite niet het hoofddoel. Het hoofddoel is, zoals dat in een aantal gemeenten gewoon aan de orde van de dag is, dat de WSW-mensen uit die gemeente de groene werkzaamheden verrichten. En dat is in een gemeente als Den Haag, waarvan ik onderlaatst sprak met de directeur van het Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf, is dat heel makkelijk, want daar is het Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf een gemeentelijke dienst. Maar in onze gemeente is het een gemeenschappelijke regeling. En daarom moet u die alleenrechtsdienst verlenen. En u bent wat dat betreft niet alleen, over jurisprudentie gesproken. Want het bedrijf Lander uit Tiel verricht dit soort werkzaamheden inmiddels voor de gemeente Geldermalsen. En ze verrichten ze ook voor de gemeente Neder-Betuwe. Dus er zijn ook voorbeelden van waar dat zo gebeurt. Voorzitter, volgens mij heb ik nu heel veel zaken al beantwoord. Ik loop nog eventjes langs de verschillende afgevaardigden en wat ze naar voren gebracht hebben.
De termijn van 10 jaar.
De termijn, ja. Nou, die zou ik tegengekomen zijn. Ja, ook daar kan ik me voorstellen dat u daar van zegt dat is wel erg lang. Daar zijn verschillende argumenten voor gekomen. Het argument zoals dat door de heer Erkens naar voren gebracht is met betrekking tot de verbonden partijen, dat onderstreept er nog eens nadrukkelijker hetgeen al door anderen met andere argumenten was betoogd. Ja, ik denk dat het college er geen moeite mee zal hebben om het op 5 jaar te bestemmen. Ik moet u zeggen, en zonder dat ik last had van die petten, terwijl ik ze wel allebei draag, ook dat zal ik niet ontkennen. En ik vind het ook heel prettig dat raadsleden dat hier gewoon in alle openheid naar voren brengen. Want dan moet je vreselijk mee oppassen met het feit dat je meerdere pet hebt. Je zou ze eigenlijk niet willen hebben, maar soms gebeurt het dan nog een enkele keer. Dus het is goed dat u daarop gewezen heeft. Maar nogmaals, die 10 jaar is er ingekomen om bij Perma, die alleenrechtconstructie dan zou krijgen, ook het hele bedrijf, het inzetten van WSW'ers, veel meer gericht te krijgen op dat groene. Zodat men daar ervaring in kan opbouwen en dat men voor een langere periode kan rekenen op samenwerking met de gemeente Renkum voor wat betreft die groene werkzaamheden. Want het zal er allicht toe leiden dat mensen die misschien als ze in de WSW instromen naar de industrieafdeling gegaan zouden zijn, dat die meer richting dat groen gaan. Dus dat heeft ook te maken met het gegeven dat Perma hier voor langere tijd ook op wil rekenen. Maar ik denk dat ik het college ga voorstellen om daar 5 jaar van te maken. Want voor wie dat nog niet duidelijk was, dit is niet een voorstel zoals sommigen zeiden van deze wethouder. Maar dit is wel degelijk een voorstel van het college natuurlijk. Voorzitter, dan denk ik dat ik alle zaken behandeld heb. Mocht u, voorzitter, of mocht een ander, want ik loop dit nog even langs, nog denken, nu ben ik niet voldoende aan bod gekomen, dan hoor ik dat graag. Wij zullen ook, u heeft ook nog gezegd van u kunt nu niet ook al van ons verwachten dat we die alleenrechtconstructie ook van toepassing doen verklaren en het college daarvoor mandateren als het om de begraafplaatsen en de sportvelden gaat. Daar wil ik wel in meegaan. Ook alweer omdat de heer Schoevers terecht zei, je moet niet als vicevoorzitter van Perma in gesprek raken met de wet. wethouder van de gemeente Renkum, die graag voor een dubbeltje op de eerste rang zit en Terma die graag werk heeft. Dus dat is mij wel duidelijk geworden.
Ja, dit is het. Voorzitter, ik heb één aspect geprobeerd heb naar voren te brengen, daar heb ik de wethouder nog niet over gehoord. En dat betreft onze behoefte om de prijs die we afspreken of bijstellen met Perma, dat we die toetsen aan de markt. Wij hebben heel sterk die behoefte. Mede omdat we te maken hebben met die twee petten situatie. Ik noem het geen problematiek. Er is een innerlijke behoefte in ons om afspraken te maken en werk te laten verrichten door de Perma. En juist vanuit die situatie denk ik dat een toetsing van die, een jaarlijkse toetsing of een tweejaarlijkse toetsing van die prijs die we afspreken met de Permar en dat we die toetsen relateren aan de markt, daar zou ik graag van de wethouder willen horen hoe hij daarin voorziet.
Voorzitter, daar zegt deze wethouder ja op. En de heer Schoefwijs heeft het genoemd, reële prijsvorming, dus dat zeg ik u toe. En dat wil ik ook wel in een memorie van antwoord opnemen. Maar het is heel goed dat we dat toetsen en daarin is ook in voorzien, hoor.
Ja, oké, want dan het antwoord ja is heel plezierig. Maar ik zou graag ook dan van het college willen horen of lezen hoe het college die toetsing inricht. Hoe dat vorm krijgt.
Nou, daar kom ik bij memorie van antwoord wel op terug.
Voorzitter.
Moment even, want... Kijk, we zijn het hadden klaar met
de antwoord. Nou, voorzitter, nog één puntje nu. Nu meneer Van Zilvaart voorzitter zei. Ik heb het hier net voor me liggen. Ik vind het uitstekend, meneer Van Zilvaart, dat u de criteria van duurzaamheid nog een keer naar voren haalt. En die zullen met name een rol spelen bij het vaststellen van de nota groenbeleid. Hier gaat het om het inzetten van de mensen. En dat is de people kant van de duurzaamheid. En ik denk dat we daarmee door WSW's uit onze gemeente ook in onze gemeente aan het werk te zetten in dit soort werkzaamheden, dat we die people kant van de duurzaamheid aardig invullen. En die andere twee kanten, dat sociaal-economische en die milieukant, die moet een rol gaan spelen bij de vaststelling van het beleidsplan groenbeheer. Dan zet ik de pet op van de wethouder die bij de commissie leefomgeving zit. En als u daar niet op terugkomt, dan herinner ik u graag aan.
Ik kijk even, want er komt een ander voorstel van de wethouder, begrijp ik. Dus even de vraag, het voorstel wordt nu niet meer behandeld. Ik weet niet of er een dringende vraag op je open is, want ik wil eigenlijk geen tweede termijn meer.
Ja, ik had een vrij juridisch-technische vraag gesteld over dat merendeelcriterium. Als je alle werkzaamheden van de Perma bij elkaar neemt, voldoe je dan nog aan dat merendeelcriterium?
Nou, ik denk dat de wethouder die vraag al meeneemt in de memorie. Want er komt een memorie van antwoord en er komt een aangepast voorstel.
Die nemen we mee.
En dus de vraag of het dan behandeld moet worden in de raad van over 14 dagen. Kijk even naar de wethouder of gaat. Komt u mee in de volgende cyclus nog een keer terug? Dat we naar deze commissie nog een keer...
Weet u voorzitter, de volgende cyclus is december. En dat is wel erg laat voor dit voorstel. Dus ik zet alles op alles om... Dat, en ik werk altijd goed samen met de griffie om dat nog over 14 dagen aan u aan te bieden. Als het in de geest is zoals ik het nu gezegd heb, vind ik u dan tegenover mij in de raadsvergadering?
Ja, het wordt een discussiestuk inderdaad. We kijken even de kring rond. De wethouder heeft aangegeven dat hij met aanpassing komt. Dus kijk even meneer Erkens.
Ik heb nog een informatieve vraag naar aanleiding van het betoog van de wethouder. Hij geeft aan een onderscheid te maken tussen handmatige en machinematige werkzaamheden. Hoe is die verhouding ongeveer? Om dat te bepalen. Kijk, als dat 20% handmatig is, dan levert het niet zo gek veel op, deze maatregel.
Nou, kijk wat deze maatregel oplevert, is dat 25, u heeft het ook kunnen lezen, WSW is uit deze gemeente het jaar rond werk verricht in ons groen. Dat is het handmatige werk. En ik wil de vraag verder wel meenemen voor de memorie van antwoord.
Oké, dan stel ik voor dat het voorstel als discussiestuk wordt... Meneer Schoefwijs, dat komt nog terug inderdaad. Dat is een discussiestuk, dat is geen stressstuk.
Dus, maar... Ja, maar ik wil voor alle duidelijkheid. Het is zaken van die petten van de wethouder, voorzitter, wil ik uitdrukkelijk zeggen. Ik heb die petten genoemd, maar dan functioneel en geen twijfel over de personen. Even verhelderd.
Het was een collegevoorstel, begrepen van de wethouder.
Ja, maar in de persoon van deze wethouder. Want anders dan wordt het wel heel schimmig, hè? Goed, ik heb nog goed begrepen dat wij praten...
straks bij het nadere voorstel over het alleenrecht te zaken van het grondonderhoud eventueel met een uitbreiding van het toestemming van de raad. Maar dat het nadere voorstel het alleenrecht te zaken van reïntegratieactiviteiten verdwijnt. Ik heb geen bezwaar dat mensen in een reïntegratietraject ook meedoen aan het grondonderhoud. Maar ik wil wel die zaken uit elkaar houden.
In die zin, zoals u het in uw laatste zin formuleerde, zou ik het voorstel willen aanpassen.
Voorzitter, ik zwijg, want nu is mijn hart vervuld van vreugde. Ja.
Akkoord, ik sluit de beraadslaging op dit punt af. En ik ga door naar het volgende agendapunt. De wethouder komt nog terug met een aangepast voorstel. Op korte termijn, zodat iedereen nog in zijn fractie kan bespreken. En anders wordt het december. Ik ga door naar agenda punt 6. Verordening in het kader van de wet investering jongeren. Ik begin aan de linkerkant van mij, de heer Huibrink.
Voorzitter, in grote lijnen kunnen wij ons vinden in dit stuk. We zijn in de toelichtingen zijn er een aantal opmerkingen gemaakt die ons noodzaken om daar een vraag over te stellen. Dus dat zijn details. Pagina 3 van de maatregelenverordening wet investeren in jongeren. Daar wordt onderaan pagina 2 gesproken over gedragingen van jongeren die en het niet nakomen van verplichtingen. En er wordt een onderscheid gemaakt in categorieën. En dan lees ik bovenaan pagina 3 onder het lettertje B. Het zich niet onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard. We hebben dat een paar keer gelezen. En dan denk ik, dat vind ik een beetje, voor mijn gevoel een beetje een enge tekst. Wat wordt er precies bedoeld met behandeling en noodzakelijk? En waar ligt, wat de criteria betreft, waar ligt hier de toetsing? Dan verderop in de verordening. Als u mij vraagt waar precies staat, dan ben ik het antwoord even schuldig. Maar er wordt een uitzondering gemaakt voor chronisch zieken en voor gehandicapten. Ook daarbij hebben we dan eigenlijk de vraag, en dat hebben we niet kunnen vinden. Wie bepaalt dat? Wie bepaalt die uitzondering? En wat is de procedure die dan gevolgd wordt? Dat is eigenlijk alles. Dank u wel.
Fractie van GroenLinks, heer Erkens.
Heel kort, dank u wel, voorzitter. We stemmen in met het voorstel van de verordeningen. We hebben een paar vragen die ook verderop wel terugkomen, maar waar wij vooral naar belangstelling naar uitkijken, dat is hoe ziet dat aanbod van het werkleeraanbod eruit? Hoe gaat dat eruit zien? Over aantallen die daarmee van doen hebben en hoe het college denkt te gaan monitoren de effecten van het een en het ander. Want daar lezen wij ook heel weinig over. Tot zover.
Kun je het even naar arbeid, heer Onkers?
Ja, voorzitter. Ik kan kort zijn. Wij hebben geen opmerkingen en zullen hiermee akkoord gaan.
CDA, Zilvaart.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het voorstel bekeken en daar als kern uitgehaald dat het gaat om een paradigmawisseling van een uitkering mits naar geen uitkering tenzij. Daarvoor schijnen dan 4 tot 5 verordeningen nodig te zijn. En mijn vraag zal dan ook zijn, of de vraag van het CDA, waarom wordt de WWB-verordening niet wat aangepast, zodat je dezelfde effecten bereikt, zonder dat je dus weer allerlei nieuwe verordeningen aan moet slepen. Want die verordeningen bestaan voor een groot gedeelte uit dezelfde zaken als nu in de WWB-verordening staan. Dus in principe staan we positief tegenover het voorstel, maar dat is toch wel een vraag die we hebben. En daarnaast, als je dus kijkt naar dat paradigma, geen uitkering tenzij, en je leest dan in de verordening welke maatregelen er zijn, dan komt het eigenlijk op neer dat in de meeste gevallen een korting toegepast wordt van 10% of 20% gedurende 1 maand. Ja, dat is wat mij betreft toch iets anders dan geen uitkering tenzij, maar misschien begrijp ik het niet goed. En tenslotte nog één wat minder belangrijke opmerking, maar ik wil hem toch even maken. Het leesgemak van dit stuk zou verbeterd kunnen worden door de verordening consequent dezelfde, de 5 verordeningen consequent dezelfde naam te geven. Ze hebben nu af en toe andere namen. Ze in dezelfde volgorde te houden en duidelijk aan te geven of het nu om 4 of 5 verordeningen gaat. Dat waren onze opmerkingen.
Dat was uw bijdrage. Ga ik de heer Minderhout, D66.
Voorzitter, we zijn akkoord met het voorstel. Dank u wel.
Heer Hageman, akkoord. Heer Schoebaars.
Voorzitter, heel kort. Het enthousiasme druipt er niet vanaf bij de VNG. Ik denk dat het verstandig is, gezien de materie, om gewoon de VNG-verordening inderdaad gewoon te volgen. Het is een gegeven en ik denk als je zelf andere besluiten, verordeningen gaat veranderen, dat je dagen bezig bent om het inderdaad precies goed te formuleren, loop je nog een risico dat je op onderdelen strijd handelt met de wet. Dus ik ben dat volstrekt mee eens. En ik vind het ook uitstekend als we praten over de cliëntenparticipatie, dat besproken wordt in die adviesraden. We hebben een advies gekregen van een WB-adviesraad. Misschien kan de wethouder even aangeven of hij die adviezen volgt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb met verbazing gelezen het onderdeel dat de raad overweegt om nader te adviseren over hoe een ambtenaar zich moet gedragen, alsof dat niet geregeld is. Een ambtenaar die behoort zich keurig en netjes te gedragen ten opzichte van de cliënten. En er is een algemene regel. Als hij dat niet doet, dan moet hij stevig op zijn tablet gezeten worden door de manager. Zo eenvoudig is dat. Ik heb al opmerking gemaakt straks bij het vorige punt, op de zaken van bladzijde 4 van het voorstel, onder punt 2. Waar zegt van, en de wethouder vooruitlopend op de vaststelling van de verordening, zijn er wat acties opgestart. En dan zegt hij bij punt 2, door de inzet van werken aan werktrajecten via de PERMA, jongeren niet werkeloos thuis laten zitten, maar hen waar nodig en mogelijk gericht trainen op het vergroten van hun arbeidsvaardigheden, het aanleren van hun werkritme en arbeidsethos. Op zichzelf zijn natuurlijk, dat zijn de kwalificaties waar het om gaat, waardoor het nu zo te formuleren weer even te, als het ware een tussendoortje via de PERMA, zeg ik wederom, laat u niet verleiden tot weer zo'n in de praktijk dan een leenrecht formuleren. Maar de rest, wij vinden het verder een prima voorstel.
Wethouder van Aardert, beantwoording is termijn.
Ja, voorzitter, dank de commissieleden voor de ondersteuning ook en voor de inbreng. Ik zal even nagaan, dat is in de richting van de fractie van gemeentebelangen, bovenaan pagina 3. Het verhaal met de behandelingen van medische aard, neemt u me niet kwalijk, maar dat weet ik op dit moment ook niet. De toetsing wat en waar, dat neem ik ook even mee. En het verhaal van de chronisch zieken en gehandicapten, wie bepaalt en wat is de procedure? Ik zoek het even na en u krijgt daar nog een kort memootje over, een memorie van antwoord. En dat geldt ook, maar misschien is het goed dat de leden van deze commissie daar vanuit de afdeling eens wat informatie over krijgen over sowieso hoe de afdeling bezig is met het werkdeel van de wet werk en bijstand. En hoe dat op dit moment ook met een nieuwe teamleider voor die afdeling, hoe dat handen en voeten krijgt. Want dan krijgt u ook wat meer inzicht in dat werk- en leeraanbod. En dan heeft de heer Van Silvoud mij een heel aantal vragen gesteld, waarvan ik zou zeggen, die hadden gesteld moeten worden op het moment dat deze zaak in de Tweede Kamer aan de orde was. En misschien zijn de vragen ook wel gesteld, maar heeft niettemin dat niet tot wijzigingen geleid. Dit is eigenlijk gewoon allemaal aan ons opgelegd. Wij hadden dat ook liever allemaal wat eenvoudiger gezien, maar dat was dus niet mogelijk. En dat geldt voor het leesgemak, dezelfde naam. En dat geldt voor die 5 verordeningen. En wat zegt de WWB eigenlijk en waarom had je het daar niet aan kunnen koppelen? Dat vind ik ook allemaal, maar nogmaals. En wat die maatregelen betreft, want dat is ook nog een vraag van u, die 10-20% korting. Kijk, u heeft het heel goed gezien. Het is van een uitkering mits naar geen uitkering tenzij. En als het dan geen uitkering is tenzij, dan moet je van goede huizen komen dat je er een hebt. En dan gelden die maatregelen. En ook dat is weer in samenspraak met anderen gegaan. Nou, en dan tenslotte nog even, voorzitter, in de richting van de heer Schoevaars, waar het de WWB Adviesraad betreft. De WWB Adviesraad is een adviesorgaan. Ik vind het prettig dat u in afschrift de adviezen toegestuurd krijgt, maar het is een adviesorgaan van het college. En zij geven gevraagd en ongevraagd advies.
Zij hebben op dit stuk gevraagd advies gegeven, advies verwerkt voor zover nodig in het voorstel. Voor wat betreft het gedrag van ambtenaren en zo, heeft de WWW adviesraad en al zijn wijsheid, en dat zijn ruim 10 zeer wijze mensen, besloten dat ze ons daar toch een advies over willen sturen. En wij zullen dat met belangstelling bezien. Maar zoals u het naar voren brengt, ambtenaren vallen uiteindelijk onder de gemeentesecretaris en via de gemeentesecretaris onder de afdelingsmanager, zo is het.
Dank u wel. Ik mag aannemen dat er geen tweede termijn noodzakelijk is. Het voorstel. Ik krijg nog een memo van de wethouder ter verduidelijking van bepaalde vragen. Maar dat zal afhankelijk zijn of er dan nog een discussie in de raad moet plaatsvinden. Dus vooralsnog geen ster. Kunt u daarmee instemmen? Dan ga ik door naar het volgende agendapunt. Dat is de Schoorl aan Bram Stevenweg, agendapunt nummer 7. Meneer Beekhuis.
Ja, meneer de voorzitter, we praten over scholen in de Bram Strevandweg. De huidige 3 scholen samenvoegen tot. En dan wordt het even spannend. Wat gaan we er nou precies van maken? 1 school of 3 scholen? Even terug naar het voorstel. Waar hebben we mee te maken? 3 scholen in de Bram Strevandweg die toe zijn aan groot onderhoud. 3 scholen in de Bram Strevandweg die binnen de gemeente Renkum, net als de andere scholen, te maken zullen krijgen met krimp, minder leerlingenaantallen. Dus, die scholen hebben een belang, net zo goed als wij als gemeente een belang hebben. De scholen hebben een belang dat ze goede onderwijshuisvesting hebben, dat ze goede voorzieningen hebben. Voorzieningen die nu, en daar praten we dan zo meteen ook over, gecomprimeerd kunnen worden in het plan 3B4 en dan voor alle 6 de Renkumse scholen van dienst kunnen zijn. De scholen in de Bram Strevandweg en niet, zoals eerder wel eens gesuggereerd is, in 3B4 vanwege de spreiding in het dorp. De scholen hebben belang, ze praten over over integrale nieuwbouw. Dat is ook nog eens spannender, daar kom ik zo even op terug. En de scholen zeggen wij wensen een eigen identiteit te behouden en dat moet dan blijken in een eigen schoolplein, een eigen voordeur en wat nog meer, vraagteken. En de gemeente, die heeft natuurlijk het belang om toch financieel op een goede manier weg te komen om onderwijs, wat gewoon belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge mensen, op een goede manier te realiseren in de Bram Strevandweg. Als fractie vinden we het wat lastig en ook wat dunnetjes, als ik heel eerlijk ben, als we kijken naar de 4 opties. Eigenlijk is het voorstel direct recht toe recht aan naar het voorstel nieuwbouw voor 3 scholen in de Bram Strevandweg toegeredeneerd. En de andere elementen zijn eigenlijk niet zo goed uitgezocht. Dat had een optie kunnen zijn, maar misschien kan de wethouder zometeen wel zeggen waarom dat direct weggedaan is. Dan kom ik bij de uitwerking van die optie 1, dus waar we voor gaan kiezen. Althans, het voorstel voor kiezen. 22 lokalen, want die hebben we nu nodig. Met leegstand op termijn? Nee, we bouwen zo dat we die leegstand op termijn kunnen herbestemmen. Optie 1 zou financieel gezien op de lange termijn perspectiefvoller zijn. Maar volgens mij zitten er in het voorstel toch wel momenten dat je je dat kunt afvragen of dat zo is. Het ding wat zeker is, nieuwbouw voldoet aan de eisen van de tijd en alle voorzieningen die daarin moeten, die kun je ook daarin gaan brengen. Volgens mij zit de crux van het voorstel, staat onderaan pagina 4 van 20. Er staat namelijk dat de 3 scholen behouden het recht op de genormeerde oppervlakte conform de huisvestingsverordening, waarop zij een afzonderlijke huisvestingssituatie recht zouden hebben. Oftewel, elke school behoudt zijn vrije voet. Ja, of zijn vaste voet moet ik zeggen. Ja, dat klopt dan ook als je uitgaat dat het inderdaad 3 scholen worden. Even naar die financiën kijken. Het IAP, schrijft u, hebben we ook kunnen lezen, Als we 3 nieuwe scholen zouden willen in de Bram Schrijvendweg, kost dat 4,5 miljoen. Als we 1 school bouwen met 22 lokalen vast, gaat dat 4,7 miljoen kosten. Als we 1 school bouwen met 16 vaste en 6 tijdelijke lokalen, zou dat op 3,5 miljoen komen. Dus daar zit voor mijn gevoel een stukje spanning in de in het toeredeneren naar optie 1. En wat zeggen we dan in het voorstel? We middelen, we doen niet 4,5, we doen niet 4,7, we doen niet 3,5, we maken er 4 van. En toen dacht ik, als je zegt dat 1 school met 22 lokalen vast, wat je wil bouwen, 4,7 miljoen kost. En je kunt nu tot 4 miljoen komen, dus 7 ton daarop bezuinigen. Welke voordelen zitten er dan allemaal in? Oftewel, ik denk even aan het BOL-onderzoek, wat ons geleerd heeft dat je in ieder geval bij aanvang van een dusdanig groot project dezelfde taal moet spreken. Hebben alle 3 de partijen, precies, dat bedoel ik de 3 scholen en de 4e partij de gemeente, precies hetzelfde op het netvlies. Je zou ook kunnen zeggen, het goed managen van verwachtingen, dat we straks niet allerlei andere dingen met allerlei andere dingen te maken krijgen. Kortom, een aantal kritische kanttekeningen bij dit voorstel, waarbij we helder moeten zijn. 3 scholen, en ik begrijp het idee van een eigen identiteit, en ik vind dat we onderwijs op een goede manier moeten voorzien. En ik denk dat we ook namens mijn fractie mogen spreken als we zeggen dat we voorstander zijn om die 3 scholen bij elkaar te brengen. Dat levert veel voordelen op, maar ik denk dat we daar nog iets meer over zouden willen horen van de wethouder. En als laatste puntje blijft natuurlijk, maar dat zien we in meerdere stukken, de verkeerssituatie een vraagteken. Dat even in eerste termijn.
Fractie van CDA, heer Bartels.
Ja, dank u voorzitter. Als ik het voorstel bekijk en ik kijk dan naar de 2 punten waarover advies gevraagd wordt, of een mening gevraagd wordt, dan gaat het in de eerste plaats om kennis te nemen van de intentie van het bevoegd gezag van de school aan de Bram Schrijvendweg. Nou, daar kunnen we als CDA kennis van nemen. En de tweede, om in te stemmen met een bepaald voornemen tot wat dan hier genoemd wordt integrale nieuwbouw. Voorzitter, wij weten dat de gemeente zorg draagt voor goede huisvesting voor het onderwijs. De vraag is, wat is goede huisvesting? Ik denk dat enerzijds het te maken heeft met de rijksnormering, die spreekt voor zich. En anderzijds heeft het ook te maken met een situatie waarin een kind goed kan gedijen. De CDA-voorzitter is er altijd een voorstander van om eigenlijk initiatieven van onderop te beschouwen en heeft de gewoonte om ook overleg te plegen met initiatiefnemers. Wij zouden een eind mee kunnen gaan met het instemmen, maar we hebben daar wel een 6-tal randvoorwaarden aan gekoppeld. En die randvoorwaarden zijn voor de CDA behoorlijk hard. Ik zal ze even noemen, voorzitter. Op dit moment is het zo dat de 3 scholen een huisvestingsbehoefte hebben van 24 groepen. Wij vinden dat deze groepen in een permanente bouw gehuisvest dienen te worden. Ten tweede is het zo dat de 3 scholen het recht dienen te behouden op de genormeerde oppervlakte en ruimteconform de huisvestingsverordening, waarop zij in een afzonderlijke huisvestingssituatie ook recht zouden hebben. Ten derde is het zo dat de drie scholen in een nieuwbouwsituatie een eigen speelterrein zouden moeten kunnen hebben. Voorzitter, in de nieuwbouwsituatie worden de 3 scholen dusdanig gesitueerd dat zij de mogelijkheid behouden om een eigen identiteit te kunnen profileren, hoe dan ook, in welke vorm dan ook. Wat de verkeersvoorziening betreft aan de Bram Schrijvendweg zal deze zodanig ingericht moeten zijn dat kinderen veilig kunnen worden gehaald en gebracht. Er dient ook voldoende voorzieningen getroffen te worden voor de personeelsleden van de drie scholen. En dat ook in combinatie met het huidige gebruik van de bewoners aan de Bram Schrijvendweg. En ten derde, als laatste. Wij zijn ervoor dat zo spoedig mogelijk een realistische planning van het bouwproces opgesteld wordt. En het bouwproces, daarvan vinden we dat het begeleid dient te worden door externe expertise. In dat verband denken we onder andere aan de architect, maar ook aan wat genoemd wordt goed kostenmanagement. Hier wil ik het in eerste instantie bij laten.
Dank u wel, heer Winterhout.
Ja, voorzitter. U hebt aan de voorgaande sprekers al kunnen beluisteren dat het, er ligt een hele hoop tekst. Maar het blijft een beetje een zoekplaatje. Maar de wethouder zal dat straks waarschijnlijk nader verder toelichten. Eerste punt wat ik heb zitten zoeken is het nou een brede school? Of wat is het? En in de oplegger valt één keer de uitdrukking brede school. En daarna zie je dat dus helemaal niet meer terug. Dus het is, ik verzoek de wethouder om meer uitleg. Wat is het nu? En hoe wilt u het karakteriseren? Er is sprake van integrale nieuwbouw, planvorming, taakstellend budget van 4 miljoen. De vraag of één school of drie scholen. Ik begrijp dat de JP Thijssen, Vita Vera en Airborne School samen gaan. Er wordt samenwerking, wordt algemeen gewenst. Er wordt onderzoek gedaan naar randvoorwaarden. De verkeerssituatie wordt meegenomen. Het bestemmingsplan zal ook de nodige aandacht krijgen. Er is uitspraak nodig over een variant. Viertal opties, pagina 2 van 20. En ook daar is het voorstel niet uitgesproken helder in. Het meest optimale scenario is functioneel, ruimtelijk en financieel integrale nieuwbouw aan de Bram Streeflandweg. Dus vraag aan de wethouder of het nog preciezer omschreven kan worden. Dank u wel.
De heer Herman, niet de heer Schoewijs.
Voorzitter, zoals altijd ben ik het meest lovend over het college. Ik wil de wethouder wel degelijk een compliment maken voor deze notitie, maar nog meer voor het feit dat hij erin geslaagd is om die schoolbestuur op één lijn te krijgen. Voor mij was ook uiteraard het eerste waarnaar ik keek, heeft het college weer, net zoals in het verleden wel eens gebeurd is, het voornemen om een brede school te pushen, of zijn ze zo verstandig geweest om goed te luisteren naar die schoolbestuur? Ik kan het standpunt bij vinden dat bestuur en ouders moeten bepalen of er al dan niet een brede school komt. En het woord mag staan in de oplegger, maar in het voorstel zelf en ook in de intentieovereenkomst wordt dat woord niet genoemd. En dan zou het vreemd zijn als je denkt van, men wil een eigen onderwijsprofiel handhaven, et cetera. Men wil een eigen speelplaats hebben en een noordpaar zaken. En dan kunnen we zeggen, als het kan, dan gaan wij zoveel mogelijk samenwerken. Maar als je dat soort aspecten overeind houdt, je eigen identiteit, dan is er in ieder geval geen sprake van de brede school waarover wij gesproken hebben toen we dat rapport hebben opgesteld over brede school Oosterbeek Lager. Dat is helder. De besturen zijn positief ter zake van die integrale nieuwbouw. Nou, dat zal best veel inspanning gekost hebben, veel overleg gekost hebben van de zijde van de wethouder. En ik vind dat hij daar ook veel waardering voor verdient. Wij kunnen ons heel goed vinden in die optie 1. Ik heb wel een vraag over die permanente, die permanente lokalen en die tijdelijke voorzieningen. Er staat ook zo'n zin in, ja, en misschien moeten we het permanent doen, want tijdelijke voorzieningen die blijken even duur te zijn, of nagenoeg even duur te zijn als permanent. En als dat zo is, dan is het vrij eenvoudig. Wat ik me wel afvraag, u vraagt een krediet van iets meer dan 4 miljoen. Als ik dan kijk naar die berekening die ook in het voorstel staat van 3,5 miljoen, dan gaat die middelen 4,5 miljoen, 3,5 miljoen. Dan laat ik me juist in het midden gaan zitten. Ja, dan praat je over 5 ton in deze benarde tijden. Ik zou me kunnen voorstellen, als u, want ja, u pleegt overleg, u moet overeenstemming bereiken, ja.
ja, dan heb je altijd wel wat ruimte nodig om over iets te spreken. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat u met hen had afgesproken dat dat geld, dat extra geld, dat 500.000, dat ze zich verplichten om dat in ieder geval te laten aanwenden in die onderwijsgerelateerde voorzieningen. Dan is er een rechtstreeks raakvlak en dan kun je ook nog zeggen dat het voortvloeit dus uit het belang van het onderwijs. We hebben dus ook de kennis kunnen nemen dat er gezegd wordt, ja, herontwikkeling van vrijkomende locaties. En dan staat er, voorzitter, dat dit noodzaakt dat het BSW bestemmingsplan technisch moet worden aangepast. Daar nemen we op dit moment nota van. Kennisgeving dus. Maar dat wil niet zeggen dat u van ons hoort op dit moment van, nou nee, maar daar zijn we het helemaal mee eens en nu gaat maar de goddelijke gang. Wij zullen dan te zijner tijd een discussie over, uiteraard over die herontwikkelingen moeten voeren. Maar over het geheel genomen, als u nog de vragen beantwoordt, en die wil ik nu niet herhalen, want anders krijg ik snel een lijstje weer terug. Als u nog een aantal vragen beantwoordt, dan denk ik dat wij de positieve toonzetting waarmee ik begonnen ben, dat ik die ook in tweede termijn alleen maar hoef te bevestigen.
Dank u wel. Fractiegemeentebelang, heer Haarbeek.
Voorzitter, van onze kant weinig kritische opmerkingen ten aanzien van voorliggend voorstel. Wel een mooi moment, voorzitter, om nog eens aan te geven dat wij liever hadden gezien dat de noodzakelijke plannen om te komen tot integrale nieuwbouw van 3 separate scholen, dat die, we hadden liever gezien dat die gesitueerd was in de locatie 3B4. We hebben daar nog niet zo heel lang geleden een visie op losgelaten in relatie tot de uitplaatsen van de sport. Maar ja, in het leven krijg je niet altijd de handen op elkaar voor je eigen ideeën, dus dat is passé. Maar wel een mooi moment om nog eens aan te geven dat deze locatie aan de Breefland, Bramstreeflandweg, voor ons, voor deze school, niet de ideale locatie is. Met dit voorliggende voorstel en een besluit daarover nemen we eigenlijk al een voorschot op de besluitvorming die op later moment nog moet volgen in de locatie 3B4 Sport. Dat is misschien een beetje een theoretische opmerking, maar ik vind dat die wel gemaakt moet worden. Want in beginsel zijn wij van mening dat bij de nieuwbouw van deze 3 separate scholen, hoe integraal ook, dat bij die ideale schoollocatie, dat daar een gymzaal bij hoort. Dat de situatie ten aanzien van 3B4 Sport een andere wordt, dat moet allemaal nog maar blijken in onze wijsheid. Op dit moment is dat niet zo. Vandaar dat ik nu de opmerking maak dat bij deze 3 scholen hoort een gymzaal. Een ander punt van aandacht, voorzitter, dat is de ruimte rondom de toekomstige school. Waarom maak ik die opmerking? Omdat die ruimte rondom een school niet alleen van belang is voor de school zelf, speelruimte en groen en rust rondom de school, voor de school zelf van belang, maar ook van belang dat voor de relatie tussen de woonomgeving en de school. En daar speelt ook het parkeren een rol. We weten allemaal dat daar al jaren sprake is van spanning. Juist die spanning, een conflict is een wat groot woord, maar daar is spanning tussen woonomgeving en de school zelf. Juist dat aspect heeft ons er in het recente verleden toegebracht om die school op een andere plaats neer te zetten. Waarom vraag ik nu aandacht voor die ruimte? Om wel de volgende reden. Zowel in dit voorstel als in andere stukken lees ik de duidelijke behoefte van het college om op stukjes die vrijvallen, stukjes groen die vrijvallen, om die maar vol te bouwen. Want dat genereert financiën en die financiën die hebben we hartstikke hard nodig. Onder andere voor 3B4 Sport. Dat op zich die noodzaak om financiën te genereren, ja, die is er. Maar het mag niet zo zijn dat dat ten koste gaat van de directe school en de leefomgeving van de Bramstreeflandweg. Dus ik vraag aandacht ervoor dat we niet de fout maken om ieder stukje groen of stukje asfalt wat maar een beetje vrij is, om daar woningen op te bouwen. Dat gaat ten koste van de school. Ten slotte, voorzitter, iets over de school die nu moet komen. We gaan niet over de schoonheid van de school, dat is ook een goede zaak, maar ik hoop van harte dat hier een hele mooie school gaat komen. Waarom zeg ik dat? Als niet-deskundige, dat er volgens mij een relatie is tussen een mooie school en een mooie schoolomgeving en hoogwaardig onderwijs aan de kinderen. Dank u wel.
Meneer Erkens, fractie GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. We zijn verheugd dat er nu een plan ligt tot integrale nieuwbouw. En er is al veel gezegd of het nou een brede school is of wat het dan ook is. Wij beschouwen dit als een soort scholenverzamelgebouw. Niet meer en niet minder. Het is zeker geen brede school. Dus die indruk moet ook niet gewekt worden, denk ik. Maar wij vinden het wel goed dat als je kijkt naar de huidige scholen, dat er een nieuwe school komt en dat daar dus een kwalitatief up-to-date huisvesting gerealiseerd wordt. Maar voordat we ons definitieve standpunt bepalen, hebben we nog wel een graag aantal vragen. En dan begin ik met eventjes, ik deel wat de heer Harbrink zegt over een optimale locatie. Wij hadden ook liever gezien, dat hebben we ook eerder hier wel eens gemeld, dat de scholen in 3B4 zouden komen. Is niet gelukt. Goed, daar nemen we kennis van, maar er zal wel degelijk goed rekening moeten worden gehouden met verkeersvoorzieningen en parkeren, wat ook door anderen is opgemerkt. Ik deel het stukje van de heer Schoevaars over lof aan het college dat hij de scholen op één lijn gekregen heeft, want dat verdient inderdaad lof. En ik deel het betoog van de heer Beekhuis als het gaat over die 22 lokalen en wat hij dus allemaal daarover te berden brengt. Maar dan ga ik wat verder. Gegeven het feit dat de schoolbesturen zeggen van wij willen graag dat die 6 lokalen die tijdelijk bedoeld zijn ook permanent gerealiseerd worden. En daar heb ik wat moeite mee. Er wordt ergens anders gezegd in de tekst dat dat even duur is dan tijdelijke huisvesting. Bij mij wil dat er niet in als je praat over een exploitatie van 40 jaar van een school. Dat als je een tijdelijke behoefte niet meer nodig hebt en je haalt dat weg, dan is dat weg. En als dat dus blijft bestaan, dat er dus permanent lokalen zijn, permanent vierkante meters, kubieke meters, en je vindt geen herbestemming en je moet het toch wel verwarmen en onderhouden en zo. Mij maak je niet wijs dat dat even duur is. Dus ik heb twijfels bij of je tijdelijke huisvestingsbehoefte moet opvullen met permanente lokalen. Ik wil het ook verder onderbouwen. We hebben eerder cijfers gekregen over leerlingenprognoses. Ook dat is aan de orde geweest in de IAP-behandeling. En ik heb ze er nog eens even bijgepakt. En dan zie je dat deze 3 scholen gezamenlijk tussen 2010 en 2015 een krimp hebben van 516 naar 434 leerlingen. Dat zijn er, precies te zijn, 82. En in procenten is dat 18% à 19% in 5 jaar tijd, tussen 2010 en 2015. Dan praat je ook over de periode dat je gaat bouwen. Mij wilde dan niet in dat je 6 lokalen moet bouwen die dan waarschijnlijk in 2015 deels al niet meer nodig zijn, en in ieder geval een paar jaar daarna niet meer. Want die krimp gaat daarna nog door, is de verwachting. Wel vinden we dat als je een school bouwt die wat kleiner is, dus met alleen de permanente behoefte op de langere termijn, dat je er wel voor moet zorgen dat er, wanneer zich de situatie zou voordoen, dat er toch een groei komt, dat je die wel op een makkelijke manier kunt uitbreiden. Maar dat is niet hetzelfde als dat je nu 6 lokalen permanent gaat bouwen voor de leegstand. Dat vinden wij geen goede zaak en dat is geen goede besteding, denk ik, van middelen van de overheid. Dat is punt 1. Waarom we dat ook vinden is omdat we denken dat bij een herbestemming, want dat wordt dan makkelijk gezegd in de teksten, daar vinden we dan wel een herbestemming voor, dat we ons moeten realiseren dat er ook een plan ligt. En er wordt nadrukkelijk ook gevraagd om daar ook naar te kijken, naar 3B4 wat er aan de orde is, waar een aantal onderwijsgerelateerde voorzieningen gerealiseerd worden. Dus eventuele herbestemmingen in onderwijs, gerelateerde voorzieningen of in opvangmogelijkheden, ook in 3B4, die zullen dus wat moeilijker worden. Dus ik ben bang dat je dus ook die herbestemmingen niet vindt in dat soort contraien. We hebben nog een andere vraag. Min of meer bij toeval, of misschien ook niet. Alle 3 de besturen, waar het hier over gaat, beschikken ook over een school in het Renkumse. En onze vraag is eigenlijk, wat zijn nou de plannen voor die locaties? Is daar iets meer helderheid over te krijgen? Want ik denk dat je dat zeker ook kunt relateren aan deze scholen. Gezien de afstanden, maar ook gezien de toekomst, de prognoses die er ook zijn voor het Renkumse. Dus graag ook, zijn er meer plannen?
En is daar iets meer duidelijkheid over te geven? En dan onze laatste vraag.
Voorzitter, mag ik een...
Ja, bericht. Ja,
naar aanleiding van die laatste vraag of vragen van de heer Erkens. Hij doelt op ontwikkelingen van die andere scholen onder hetzelfde bestuur. Hij bedoelt waarschijnlijk niet wat andere ontwikkelingsmogelijkheden op die locaties zijn. Bedoelt de heer Erkens dat, gelet op krimp in het algemeen, dat je samengaan van scholen die nu nog separaat zijn, weliswaar onder hetzelfde bestuur, dat je dat, mocht zich dat aandienen, dat je dat moet onderzoeken en dat je dat moet overwegen?
Ik ben benieuwd, niet meer en niet minder als wat ik net gezegd heb, naar de plannen die de betreffende besturen hebben ten aanzien van hun andere locaties. Want daar zul je ook rekening mee moeten houden. Als hier een tekort of een voordeel of iets dergelijks ontstaat, dan is dat niet alleen voor deze rekening van deze locatie, maar dan geldt dat voor het totale bestuur. Dus vandaar dat ik daarnaar vraag, want dat ligt ook in de gemeente Renkum. Dat is niet in een andere gemeente, nee, het is in dezelfde gemeente. Mijn laatste vraag is, is er in het overleg met die drie besturen ook nog aan de orde geweest hoe te handelen in situaties van overheveling van lokalen? Wij onderschrijven in deze constructie de eigen identiteit, eigen speelterrein enzovoort. Laat daar geen misverstanden over ontstaan. Maar als je dat nu min of meer gaat bevriezen voor die groep, die groep, die groep, wat doe je dan als blijkt dat bijvoorbeeld één groepering twee lokalen moet inleveren ten gunste van een andere groepering? Hoe ga je daarmee om? Zijn er afspraken over gemaakt? En wij vragen dit mede omdat we dus natuurlijk ook, dat worden gevraagd, goed het bolrapport gelezen hebben en dit soort problemen zich daar ook voor gedaan hebben. Dus wel degelijk van is er ook sprake van dat er tussen die besturen wat dat betreft afspraken zijn gemaakt. Ook in een scholengezamengebouw. En als laatste opmerking onderschrijf ik ook nog van harte wat de heer Beekhuizen straks al gezegd heeft. En dat wil ik nog wat benadrukken. Schijnbaar is er dus ergens in onderhandelingen geweest tussen 3,5 miljoen en 4,7 miljoen. En dat maakt denk ik allerlei zogenaamde objectieve zaken die in dit rapport staan toch wel wat subjectiever, vind ik. Dus die wil ik wat relativeren dan dat er allerlei keiharde dingen zijn en keiharde zaken zijn die je dus zou kunnen regelen op deze manier. Bedankt.
Dank u wel. Mag ik wethouder Peker uitnodigen voor beantwoording eerste termijn?
Waar te beginnen? Eerst maar even over die brede school. Ik denk dat terecht door enkele van u gesteld is dat het als zodanig niet een brede school is. Maar sowieso is de definitie van wat een brede school is, denk ik, voor meerlei invulbaar en toe te lichten. Hier betreft het denk ik inderdaad een gebouw waarin drie schoolbesturen en drie scholen worden samengebracht, ondergebracht. De aanvullende voorzieningen die je normaal hebt bij een brede school, daarvan hebben de schoolbestuur in ieder geval gekozen om dat te concentreren op de locatie van 3P4, zoals ook in dat andere voorstel verwoord is. De oorsprong vanuit de wens om te komen tot vernieuwing komt vanuit de scholen. Dus er is in dit geval niet zo dat vanuit dit huis de schoolbesturen gestimuleerd zijn om na te denken over iets anders. De schoolbesturen hebben, heeft u ook kunnen lezen in het voorstel, reeds geruime tijd aandacht gevraagd voor een onderwijshuisvesting. En daar ook over aangegeven dat er nodig het een en ander gedaan zou moeten worden. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het feit dat ook de drie schoolbesturen gezamenlijk hebben gezegd, wij kunnen eigenlijk meer samen doen met elkaar. En vandaar dat ze ook uiteindelijk hebben gekozen om die onderwijsgerelateerde voorzieningen op 3B4 te situeren. Dus dat die voorzieningen niet alleen voor deze drie scholen zijn, maar ook voor de andere drie scholen. En dat heeft er in ieder geval toe geleid dat ook de drie schoolbesturen en de directies van de scholen geopteerd hebben voor deze integrale bouw van drie scholen onder één dak, om het maar even zo te zeggen.
Ik denk dat het niet zo is dat wij het voorstel hebben toegeschreven naar deze uitkomst. Wij hebben met de schoolbesturen eind vorig jaar afgesproken dat we een verkenning en haalbaarheidsonderzoek zouden laten verrichten. Om te kijken wat de financiële consequenties zouden zijn van de verschillende varianten. Dat heeft het bureau Topos gedaan en daar zijn, alle varianten zijn daarin doorgerekend financieel gezien. Wat wij vervolgens gedaan hebben is, hebben ook al die varianten op onze eigen systematiek omgewerkt in relatie tot het IAP. En daar blijkt inderdaad ook uit dat de optie die nu voorgesteld wordt voor de gemeente zeg maar het meest gunstigste is. En het heeft meer te maken dat met name bijvoorbeeld de renovatievariant waarbij je de schoolgebouwen laat zoals ze zijn, maar je knapt ze allemaal heel degelijk op volgens de huidige normen, dat je dan te maken hebt met ook een kortere afschrijvingstermijn. En dat geeft zeg maar wat minder financieel, of geeft meer financiële last, laat ik het zo zeggen. Dat we in ieder geval wat moeten doen voor die schoolgebouwen, dat is helder. Dat de scholen uiteindelijk geopteerd hebben om te gaan voor die integrale nieuwbouw, heeft ermee te maken dat ook de schoolbesturen beseffen dat het heel goed is om accommodaties te hebben, onderwijshuisvesting te hebben, die aan de huidige eisen van de tijd kunnen voldoen en ook gaan voldoen, ook naar de toekomst toe. En dan kom je vanzelf op het punt van wat hebben de scholen op dit moment en wat willen ze dan graag daarvoor terug. Het is niet zo, meneer Bartels, dat ze recht hebben op 24 groepen. Dat is gecheckt. Er was aanvankelijk in de afgelopen weken daar wel de gedachte over bij enkele dat het om 24 groepen zou gaan, maar het blijkt inderdaad toch 22 groepen te zijn. Dus het voorstel is wat dat gaat juist. Dat is ook afgestemd met schoolbesturen. Dus we hebben het over 22 groepen. Dat hebben ze op dit moment ook. Dus op het moment dat je zou zeggen als gemeentebestuur of als raad van nou we vinden om even in de lijn van GroenLinks te gaan van dat je eigenlijk voor minder moet bouwen naar de toekomst toe, dan heb je denk ik een hele hobbel te gaan. Want dan zeg je in feite tegen die scholen, u zit er nou goed en warm bij, maar naar de toekomst toe krijgt u iets minder. Dus vandaar ook dat de schoolbesturen hebben aangegeven bij hun randvoorwaarden dat ze uit willen gaan van wat ze nu hebben. Dat zijn die 22 groepen. Dat hebben we ook inderdaad in het voorstel doorgerekend en daar ook de financiële consequenties van in beeld gebracht. Dat brengt met zich mee dat je inderdaad dan op een bepaald bedrag komt. Topos komt op 3,2. We hebben dat bijgesteld op basis van 2009 en een correctie toegepast naar van 21 naar 22 groepen en dan kom je op 3,5 miljoen uit. Dat betekent nog wel dat wij uitgaan van de normen zoals wij die in de verordeningen hebben vastgelegd. En dat betekent dus wel dat er in die vergoeding dan is meegerekend een vergoeding op basis van tijdelijke huisvesting. Dus eigenlijk wat we die scholen dan eigenlijk meegeven, van u mag permanent bouwen. Maar u krijgt voor die 6 lokalen de norm voor tijdelijk. Dat hebben de scholen ook gevraagd. Dat willen ze ook graag. Dat hebben we alsnog een keer door Topos laten verifiëren of dat kan. En Topos zegt dat kan. En dat zie je wel vaker dat gebeurt. Dat scholen graag willen bouwen voor permanente huisvesting of permanente bouw. Ook waar het gaat om tijdelijke groepen. En ik denk dat je dat ook vaker ziet bij gemeentes die daarvoor kiezen. Omdat het nog maar de vraag is of dat tijdelijke bouw zoveel goedkoper is. Dat laat inderdaad wel onverlet dat je wel zorg moet hebben over het feit wat er ontstaat op het moment dat je eventueel ruimte vrij krijgt. Doordat dat je te maken krijgt met terugloop van leerlingen.
Heel even voor mezelf, want ik heb het gevoel dat ik even wat mis. Ik
zeg
dus iets over mij, dank u wel meneer de voorzitter. Hoor ik u nu zeggen dat u zegt van wij investeren zomaar zoveel, 22 lokalen, vast en tijdelijk. En de schoolbesturen leggen er zelf een deel bij om bij 22 vast te komen. Oh, dan heb ik het verkeerd gehoord.
Wat wij doen is dat wij, en dat is ook de vraag aan u, om een kaderstellend budget mee te geven voor de nadere uitwerking.
En daar zit een berekening onder die uitgaat van de normvergoeding voor tijdelijk. Ja, we gaan uit van 6 tijdelijke lokalen. Dus wij hebben, en dat doen we bij andere scholen in de gemeente ook. Maar we laten het aan het schoolbestuur over om eventueel te zeggen van nou, met dat budget willen we graag permanente bouw realiseren. En als men dat kan en dat organiseert, dan hebben wij daar in beginsel geen probleem mee. Dus dat is de opgave die de 3 schoolbesturen met zich meenemen. Dat zij hebben gezegd, wij vinden het van belang om daar permanente bouw te realiseren, dus niks in de tijdelijkheid. Zij realiseren zich dat ze op dit moment recht hebben op 6 tijdelijke groepen, of huisvesting voor tijdelijke huisvesting voor 6 groepen. En, maar desondanks zeggen ze van, zij willen dat graag realiseren in permanente bouw. Daarvan hebben we aan Topos gevraagd, is dat mogelijk, kan dat? Het antwoord is ja. Vervolgens kom je dan aan 3,5 miljoen als zeg maar uitgangsbudget. Wij hebben dus ook in het begin met elkaar gezegd van, wij willen graag weten wat die varianten kosten, om in ieder geval een indicatie te hebben. Wij weten wat het maximaal moet gaan kosten als je het helemaal volgens de norm zou doen. Dat staat ook in het IAP. En je komt dan op 3,5 uit. Wat de schoolbesturen vervolgens hebben gezegd, van ze hebben nog een opgave te doen met elkaar om die meerwaarde met elkaar te realiseren. Want dat vinden zij ook van essentieel belang, dat ze ook naar de ouders en naar hun docententeam kunnen aangeven in de nieuwe bouw dat daar een meerwaarde gerealiseerd is. Dus als je het niet hebt over 3 aparte schooltjes die toevallig een dak boven zich hebben, maar dat er iets anders is gecreëerd. En daar waar het gaat om die samenwerking, terecht dat u daar naar vraagt, dat is inderdaad iets wat in het vervolgtraject nader uitgewerkt zal moeten worden. En daarvan hebben we afgesproken dat we daar ook een samenwerkingsovereenkomst over vastleggen. En dat voordat de feitelijke bouw straks gaat beginnen, dat er dan ook een beheersovereenkomst ligt. Dus in relatie tot het BOL-project, dat je dat soort zaken in ieder geval voorkomt. Dat zeggen de schoolbesturen zelf ook. Vooral ook aan de voorkant dat goed regelen. En daar hoor je dan ook te regelen hoe je omgaat met leegstand. We hebben de verordening die aangeeft dat als er leegstand is in een bepaald onderwijsgebouw en de andere school heeft uitbreiding nodig, dat wij kunnen doorverwijzen. Dat doen wij op dit moment al. En dat zal ook op die locatie gebeuren.
Maar dat is natuurlijk het bijzondere van deze locatie, dat de basisscholen zitten allemaal al bij elkaar. Dus ja. Je kunt wel zeggen, er moet een andere school naartoe, maar we halen die vandaan. Toch niet uit Oosterbeek of iets dergelijks. Dus.
Nee, maar stel nou dat een van de 3 scholen te maken krijgt met terugloop van leerlingen. En de andere school op dezelfde locatie krijgt er meer. Makkelijker kun je het bijna niet hebben.
Nee, dat klopt. Maar in de leerlingenprognose wordt ervan uitgegaan dat alle 3 de scholen, de een iets meer dan de andere, alles bij elkaar ongeveer 1/3 achteruit gaan in leerlingenaantallen. Dat is toch een cijfer wat er niet om ligt. Ja, de eerste vijf jaar. Dat gaat dus verder door. En u heeft misschien gelijk als het gaat om de stichtingskosten, maar u moet me toch eens uitleggen. Als je op een gegeven moment het gemeentefonds wordt gevoed met onderwijsgelden naar leerlingenaantallen. Als dat minder wordt, dan krijgen we dus ook minder inkomsten. En hetzelfde college zegt dat dus op de middellange termijn de inkomsten en de uitgaven binnen het gemeentefonds ten aanzien van onderwijshuisvesting gelijk moeten gaan lopen. Ik snap dit niet.
De lasten voor deze 3 scholen, die hebben we al verwerkt in het IAP. Dus als je straks minder leerlingen krijgt, krijg je minder inkomsten vanuit het Rijk. Maar dat zijn gewoon dekkingslasten, of de dekkingen die je dan krijgt in de toekomst vanuit het Rijk. Wat je in je, hoe noem je dat, versleutelt in je IAP. Dus daarmee heb je in ieder geval nu de voorziening, ben je in staat om die te creëren. En als u zegt van ja, er komt dan straks leegstand en het blijkt inderdaad dat de leerlingen op enig moment zouden teruglopen, daarvan zeggen wij ook in het voorstel, het gebouw moet zodanig ontwikkeld worden en ontworpen worden, dat je dus vrijvallende ruimte ook voor andere zaken in kan zetten. En dat betreft niet alleen maar dat je daar dan BSO-activiteiten hoeft in onder te brengen. Er zijn ook andere mogelijkheden om daar de ruimtes van te gebruiken. Dat is het enige wat je zegt, met elkaar zegt en ook afspreekt, dat je naar de toekomst toe daar in ieder geval die ruimtes voor beschikbaar wil stellen. Dat is ook in het belang van de school, het schoolbestuur en ook in het belang van ons als gemeente. Daarbij komt nog
de vraag van, stel dat er leerlingen zeg maar teruglopen is, dan is het nog even de vraag van waar ga je dat merken op welke school. U geeft zelf al aan dat er 6 scholen zijn in de gemeente Renkum, of in Renkum-Heelsum.
Die alle 6 dus in aanmerking komen voor krimp. Ja, ik kan het ook niet anders zelf maken.
Ja?
Nou, ik wil even kijken, ik heb nou de tijd, we hebben nog 2 agendapunten te doen.
Nee, maar dan, dus, nee, maar dan is de vraag van mijn buurman meer dan relevant. En dan zou ik het toch wel prettig vinden dat u daarop ingaat. Want u kijkt nu bij het horen van die krimp over de hele breedte in Renkum, kijkt u een beetje glazig onze kant op.
Nee, dat is helemaal maar, niet waar.
Wat zit er achter die blik?
Nee, dat is gewoon een realiteit. Alleen niemand kan het op dit moment hard maken wat die krimp exact gaat worden. In het voorstel proberen we ook aan te geven. U zegt wel van ja, je moet niet elke vierkante meter willen verbouwen. En daar gaan we in het voorstel verder ook niet op in. Maar de hoop is natuurlijk ook van de schoolbesturen dat er iets van ontwikkeling zal plaatsvinden. Waardoor je in ieder geval weer wat jonge gezinnen eventueel in Renkum gaat krijgen. Maar even terug naar die krimp. Die krimp hebben we al diverse keren met elkaar gedeeld dat die er aan gaat komen. Niemand kan exact zeggen wat die krimp gaat inhouden. Maar dat die gaat komen, dat is zeker. Het punt is alleen dat je niet precies weet waar die zich gaat voordoen. Nou heb je de keuze als gemeente of je gaat die scholen opknappen. Want dat we al wat aan die scholen moeten gaan doen, dat is helder. Dat kunnen we niet uitstellen. Wij komen met het voorstel om te zeggen van nou, doe dan in ieder geval een nieuwe school, een nieuw schoolgebouw. Volgens de huidige eisen van de tijd. En ik verwacht persoonlijk niet dat daar de krimp zal ontstaan. Maar ik kan u daar geen garantie over geven.
Ik bedoel, garanties? Nee, dat is helder. Maar u heeft met de schoolbestuur intensief overleg. En het heeft geleid tot dit voorstel. U heeft er alle lof over gekregen. U spreekt met diezelfde schoolbestuur ook over de toekomst. En een mogelijke ander gebruik van lokalen die we nu gaan bouwen. Helder. Maar dan kan ik me voorstellen dat u met diezelfde schoolbesturen, die nog andere scholen, hè, zoals de Herkens heeft aangegeven, ook in Renkum-Heelsum staan. En dat onderwerp van gesprek met die schoolbesturen ook is, hoe gaan we om met de verwachte krimp, zonder dat we exact weten hoe die eruit ziet. En als ik de vraag mag vertalen, dan is het, ik ben dan wel benieuwd, of nee, zou ik zeggen, maak ons deelgenoot van die gedachten en die gesprekken die u met de schoolbesturen daarover heeft. Dat is eigenlijk de vraag.
Kijk, er is niet alleen een keus of je een school bouwt voor 22 groepen. Er is ook nog een keus of je een school bouwt voor misschien 16 groepen en 6 tijdelijke locaties, lokalen. Als dat allemaal uitkomt, dan is er in 2015 al geen behoefte meer aan 22 lokalen, heb ik u straks voorgerekend. Dus dat betekent dat als je nu gaat bouwen, dan heb je dus pakweg 2013, 2014, 2015 een realisatie. Waarbij je bij spreken vanaf dag 1 al leegstand hebt.
Heer Bartels.
Voorzitter, bij interruptie. Ik wil toch de wethouder ondersteunen in zijn betoog. Je kunt lang en breed praten over krimp. Daar kom je toch niet uit. Bovendien zou het niet fair zijn om deze 3 scholen te straffen voor een mogelijke ontwikkeling die zich gaat voordoen. We weten ook uit ervaring dat nieuwbouwscholen vaak een aanzuigingskracht hebben. En op deze locatie in de Bramsteen van de Weg zal naar ons inzicht niet zo gauw sprake zijn van krimp op korte termijn. Nou, dat zien we wel hoe dat gaat lopen. Maar je kan toch niet zeggen nu op basis van de huidige gegevens en de taak die je moet oppakken van nou, misschien in verband met mogelijke krimp krijgen jullie minder lokalen. Kan toch niet?
Maar voorzitter, dat is dan, meneer Bartels slaat nou de spijker op zijn kop. Er is een aanzuigende werking te verwachten door deze fraaie school met heel goed basisonderwijs. Maar het gaat dan ten koste van andere basisscholen, vallende onder hetzelfde schoolbestuur in onzezelfde gemeente. Ja. Dan mag je daar toch over nadenken. Of,
voorzitter, bij interruptie, daar mag natuurlijk de heer Harbrink over nadenken. Ik heb al gauw de neiging te denken van laten we naar de woningbouwproblematiek in zijn algemeenheid bekijken. Dan gaan we ook niet dit soort discussies voeren. Als er, zoals het eventueel zo zou zijn, dat dit nieuwe voorstel een succes wordt, laten we daar maar van uitgaan. En er zou een bijkomstigheid kunnen zijn dat ten koste zou kunnen gaan van de bemensing van de overige scholen. Nou, dan zien we dat wel. Misschien komen dan op andere locaties andere ontwikkelingen tot zijn recht, wie weet.
Ja, ik rond even deze. Ik geef verder aan de wethouder. Was u klaar met uw beantwoorden?
Ik zou een iets ander financieel beleid willen pleiten dan de heer Bartels van CDA. Daarom zoom ik toch nog even in op de financiën.
En we snappen allemaal, goed onderwijs voor onze kinderen, ja, dat staat buiten kijf. Maar we hebben ook gewoon te maken met centen. En zeker in deze tijd. Dus ik probeer nog even te rekenen met u, als het mag. U zegt 3,5 miljoen. Daarvoor bouw ik een school, 16 vaste lokalen en 6 tijdelijke lokalen. Dat staat ook in het voorstel. Als ik een nieuwe school zou bouwen, staat ook in het voorstel, met 22 vaste lokalen, betaal ik 4,7 miljoen. Nee, dat staat er. Op bladzijde. Of ik lees het allemaal verkeerd, bladzijde 7 van 20. En het IAP zegt, als ik die 3 scholen ieder voor zich opnieuw bouw, 4,5 miljoen. Dus er zit nogal substantieel geld tussen deze bedragen. Als ik dan kijk dat u uitkomt op 4 miljoen voor het plaatje. En u hebt net gezegd, die scholen die realiseren zich dat ze voor het budget wat we dan geven, die 4 miljoen, het moeten doen. En toen stopte de discussie. Toen zei u, ze realiseren zich dat ze daar dan 22 vaste lokalen voor moeten bouwen. En er moet ook nog een stuk meerwaarde komen. Dus 3,5 miljoen voor 16 lokalen, nee, voor 22 lokalen vast. Ja, eigenlijk kan het niet, het was 16 en 6. En een half miljoen voor de meerwaarde. Zo probeer ik het te vertalen. En dan zou het voor 4 miljoen allemaal moeten kunnen. En dan, meneer Bartels, met alle respect, dan bouwen we 22 vaste lokalen, waarbij we dan straks weten dat er in andere scholen leegstand is. Ja, wie dan leeft, wie dan zorgt, maar dan gaan we iets verder. Dus
voorzitter, ik vind bij interruptie.
Ik vind dat dit onderdeel gewoon onze aandacht vraagt. We praten over substantieel geld, dus dat moet, vind ik, goed uitgediept worden. En misschien kunt u het nu toelichten. Of in een, misschien nog even in een korte notitie, dat we het allemaal snappen. Maar het moet wel helder zijn, volgens mij.
Heer Barros.
Voorzitter, er zijn normen door het Rijk gesteld. Als er gehandeld wordt conform die normen, dan lijkt me dat correct. En dan heeft dat niks te maken met het idee van geld over de ballen gooien of niet. Er zijn normen en de scholen die doen een beroep op die normen. En wij proberen op een goede manier een vertaalslag te maken van die normen naar scholen toe om hen zo goed mogelijk te helpen. Daar is niks mis mee.
En die normen heb ik u net voorgelezen met de bedragen daarbij. En daar zit dus van 3,5, via 4,5 naar 4,7 miljoen tussen.
En die normen, voorzitter, die normen die realiseren een budget voor 6 semi-permanente. Klinkt beter dan tijdelijk. Ja, lokale. En dat die school in haar bedweterigheid, of hoe je het moet noemen, daar iets permanents van wil bouwen, dat is aan hen.
Maar daar is ook geen misverstand over. Dat probeer ik. Nee, maar we hebben het bureau gevraagd om een berekening te maken. Die komen uit op 3,5, zeg maar, gecorrigeerd en wel. Dat gaat uit van die 16 en die 6. Maar de scholen geven aan, wij willen permanent bouwen. Maar wij zeggen als gemeente straks, dit is het budget wat je kan krijgen. Punt is alleen, van waarom zit er dan nog wat bovenop op die 3,5? En dat heeft te maken met het overleg wat we gevoerd hebben met elkaar. De scholen hebben in de tussentijd zelf ook dat laten verifiëren door VOS ABB. Uiteindelijk heb je natuurlijk met elkaar, als je aan die tafel zit, dat het fair en billig moet zijn en dat het daarvoor te realiseren moet kunnen zijn. En we hebben niet te maken met één schoolgebouw en één school, maar we hebben te maken met één gebouw waarin 3 scholen zitten. En hoe dat zich verder straks vertaalt, dat is aan de architect. De scholen hebben er wel voor gepleit dat ieder een eigen karakter moet behouden. Maar dat betekent dus wel dat je daar dus wat extra middelen voor nodig zal moeten hebben om die school dat extra profiel te kunnen blijven geven, waar ze nu eigenlijk ook al recht op hebben en aanspraak op kunnen maken, dat ze zeggen van wij zijn een school met een eigen karakter. Dus dat moet je daarin in onderbrengen. Vandaar dat er toen is gezegd van oké, laten we dan daar tussenin gaan zitten. Zo is het ook in het voorstel gezet. Laten we dat bedrag dan middelen. Omdat je daarmee in ieder geval dan de ruimte hebt gecreëerd als een kaderstellend budget om de nader uitwerking te gaan doen op basis waarvan je zegt van nou ja, zo zou het er dan uit moeten gaan zien. Maar het maakt eigenlijk weinig uit of u zegt van nou, wij willen dat die tijdelijke lokalen ook tijdelijk gerealiseerd hebben. Want de scholen zeggen van wij willen dat best met elkaar gaan plussen en minnen om dat te gaan doen. Komt nog bij, een ander aspect, dat op dit moment de scholen eigenlijk ruimer in hun jasje zitten dan ze straks zullen komen. Dus die scholen die hebben voor zichzelf, en dat bedoelde ik net, een opgave voor zichzelf om die meerwaarde in dat gebouw te creëren, waardoor ze ook naar de ouders kunnen laten zien van we gaan met elkaar een nieuw gebouw realiseren wat wel voldoet aan alle eisen destijds, maar dat is inderdaad een beter gebouw dan dat we nu hebben. En daar zou je een inspanning voor moeten verrichten. En daarvoor hebben de scholen gezegd van als je het dan helemaal krap houdt in dat budget, dan wordt het een hele lastige opgave.
Maar ik denk dat we met elkaar nog moeten wennen aan die krimpscenario's. Dat zijn we niet gewend. En ik blijf problemen hebben met 22 lokale bouwen, permanent. Als je nu al weet dat je bij spreken op het moment dat je ze gaat openen volgens de prognoses leegstand hebt.
Maar we zeggen alleen, er staat ook in het voorstel dat het ontwerp zodanig moet zijn dat je die ruimte straks moet kunnen gebruiken voor andere doeleinden. Alleen, dat is net ook al door een enkel van u gezegd, wij verwachten niet dat daar die leegstand zal ontstaan. Want die school, laten we daar maar gewoon eerlijk en met elkaar over zijn, als u straks ook ja zegt tegen dat andere traject, die staat dan in een prima situatie ten opzichte van allerlei voorzieningen. En die is modern. En dus wat zou je straks dan zien? Dat er misschien op basis van terugloop van leerlingen bij andere scholen wat begint. En als uw vraag is van heb je het daarover met de besturen, dan is het antwoord ja. Alleen niemand kan in de toekomst kijken. En ik heb met de schoolbesturen afgesproken dat we daarin ook gezamenlijk moeten optrekken. En met name dat zij bereid moeten zijn om daar ook straks dan in 2015 of 2020 ook stappen in te moeten zetten om daar tot oplossingen te komen. En dat is nu lastig te vragen, want niemand kan dat weten. Maar ook de schoolbesturen zullen daar straks toe gedwongen zijn, omdat zij voor het onderhoud zullen moeten zorgen van die scholen. Zij moeten elke maand het gas en licht betalen. En daar zijn ze wel degelijk van doordrongen.
Ik wil komen tot een afronding, want we zijn echt aan de tijd. Anders komt die weer vier volgende maand, dat is makkelijk genoeg.
Sinds wanneer is er tijd gekoppeld aan de belangrijke onderwerpen?
Ja, ik heb een tijdsplanning vanavond, ja. Ik heb een agenda af te werken met u samen voor de komende periode.
Maar we hebben ook een afspraak, als we om 11 uur niet klaar zijn, dan gaan we op een ander moment door.
Ja, maar goed, dan verdwijnt dus één agendapunt van de agenda en dat wou u vanavond ook behandelen, heb ik begrepen. Meneer Minderhout, had nog één dringende vraag?
Het is een hele interessante discussie. Maar er zit één leemte in het verhaal, zoals ik het beleef. Dat is dat we geen model aangereikt krijgen van de wethouder of van zijn adviseurs. Waarbij de krimp van meneer Erkens, die dat ergens opgevist heeft, en dat toch een reële krimp is, waarbij we de krimp in het aantal leerlingen vertalen in vermindering van ruimte. En wat dat met de kosten doet. Ik hoor dat gewoon niet terug. En u vertelt ons dat je alternatieve gebruiken van ruimtes gaat inplannen. Maar ik hoor nergens terug van ruimtes sluiten.
Okay. Wethouder, is hier een antwoord?
Ja, ik heb net aangegeven dat in het ontwerp, en dat wordt al omgedaan in de huidige tijd, dat je rekening houdt met het ontwerp, dat je het zodanig kunt aanpassen, ook met betrekking tot verschil van ruimtes, andere indeling van ruimtes, maar ook zeker voor ander gebruik. Dat is het enige wat wij meegeven in dit onderwijsgebouw. Dus dat je het straks eventueel, als daar ruimte door vrij zou vallen, dat je die dus ook slim kunt inzetten. De vraag is alleen of dat daar realistisch gezien ook zal gebeuren. En ik heb net aangegeven dat wellicht dat eerder op andere locaties zal gebeuren dan op deze locatie.
Ik constateer dat het voorstel nog volop in discussie is en dat we daarmee inderdaad op terug kunnen komen. En ik sluit de beraadslaging over dit agendapunt. Ik ga door naar agendapunt 8, de rotatie van de Bries. En er is zich gemeld, mevrouw Mirjam Raamaker, Raamaier, direct voorzitter van de Bries. Ga je gang.
Ja, dank u wel. Beste commissieleden, mijn naam is Marianne Raamaier en ik ben voorzitter van het bestuur van Stichting Welzijn de Bries. In de afgelopen maanden is er heel veel gecommuniceerd tussen de gemeente en de Bries op verschillende niveaus. Laat helder zijn dat het hier gaat om de dotatie voor de Bries. U heeft van ons twee informatieve brieven ontvangen en door het college is een raadsbrief opgesteld om die dotatie te onderbouwen. De Bries heeft die dotatie nodig om het hoofd boven water te kunnen houden. Dat is uit alle stukken duidelijk. In de afgelopen week vonden er gesprekken plaats met leden van een aantal fracties om opnieuw de noodzaak uit te leggen. Wij zijn u erkentelijk voor die ruimte die u ons is geboden. De Bries is dé brede welzijnsorganisatie in de gemeente Renkum en wil dit ook graag blijven. Door samenvoeging van het buurtwerk, jongerenwerk, het sociaal-cultureel werk, het ouderenwerk en het peuterspeelzaalwerk is een organisatie ontstaan met een integrale manier van werken, van doelgroepgericht naar wijk- en buurtgericht, van probleemvolgend naar anticiperen op knelpunten en van oplossingen aandragen naar samen met betrokkenen antwoorden vinden. De Bries heeft veel deskundigheid in huis en professionals zijn op diverse gebieden inzetbaar. Vrijwilligers praten en doen volop mee binnen de Bries en hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Vooral de buurtcentraactiviteiten, dagopvang, vrijwillige hulpverlening, mantelzorg, maaltijdservice en overige onderdelen van het ouderenwerk draaien goed dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. De vraag naar het jongerenwerk is gegroeid en de Bries speelt daarop in met ambulant jongerenwerk. Afgelopen jaar is er alles aan gedaan om de bedrijfsvoering op orde te krijgen en ervoor te zorgen dat er dit jaar geen verlies wordt geleden. Daarbij is vooral gekeken naar verlaging van de vaste kosten. Met veel kunst en vliegwerk is de exportatie rond te krijgen. Normale zaken als scholing en opleiding, noodzakelijk onderhoud, zijn uit de begroting geschrapt. Dat is niet alleen funest voor de motivatie van de medewerkers, maar ook bedrijfseconomisch onverantwoord. Van een gezonde exploitatie is momenteel dan ook geen sprake. Gebleken is dat de Bries ook een relatief kwetsbare organisatie is. Zowel in de uitvoerende als ondersteunende functies is er veelal sprake van parttimers die als enige een bepaalde taak uitvoeren. Dat betekent niet alleen een hoog risico op uitval bij ziekte, maar ook beperkt het de mogelijkheden van collegiale toets en afstemming. Dat is de reden geweest om samenwerking te zoeken met een vergelijkbare organisatie hier in de omgeving. Met Welvada in Wageningen is een geschikte partner gevonden om samen te werken aan een stabiele toekomst met een breed pakket aan diensten voor de diverse doelgroepen en een brede groep medewerkers die elkaar kunnen stimuleren en steunen. Dit alles tegen een voor beide gemeenten aanvaardbaar tarief. Ook voor de realisatie van die samenwerking is het noodzakelijk dat de financiën van de Bries op orde zijn en ook in de toekomst op orde blijven. Herstel van de balanspositie is 1, een goede meerjarige exploitatie is 2. Zonder sluitende exploitatie in meerjarenperspectief zijn de overlevingskansen van de Bries minimaal. Reden waarom samen met de gemeente gewerkt is aan een inzichtelijke prestatiebegroting. Voor beide is dan duidelijk wat er voor welk bedrag wordt gepresteerd, voor welke doelgroep. En ook welke prestaties van de Bries achterwege blijven, als de gemeentelijke financiën niet toereikend zijn. Concreet betekent dit dat voor het komende jaar 2010 een prestatiebegroting is opgesteld waarbij per doelgroep prestatieveld WMO is aangegeven wat de Bries op dit vlak voor de gemeente kan betekenen en hoeveel geld dit de gemeente gaat kosten. Uitgangspunt hierbij is een bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie. Ik hoop van harte, en dat is namens alle mensen van de Bries, dat u mee wilt werken aan het herstel van de financiële situatie, zodat de Bries versterkt verder kan gaan met het leveren van diensten aan de Renkumse bevolking. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel. Zijn er vragen aan mevrouw Raameijer? Dat kun je want niet. Dan geef ik het voorstel in bespreking en ik wil beginnen met de heer Winderhout.
Voorzitter, wij hebben op 18 juni, jongstleden van de Bries, een
een brief ontvangen met een uitputtende opsomming van maatregelen in uitvoering. En en passant komt uit het stuk een structureel tekort van 100.000 euro naar voren ten gevolge van standaardberekeningen en kostentoerekening. En dat moet aangezuiverd worden. De brief van 18 juli was van dusdanige aard dat eigenlijk alles wat aandacht moest krijgen in dit verband, kreeg het ook. Wij willen ons akkoord met deze subsidie geven als voorwaarde voor een succesvolle samenwerking met Balvada in Wageningen. Wat ons nogal op het hart ligt is de subsidie van 1 ton. Is dat nu genoeg? En daar zou ik nog graag met deze vergadering over door willen spreken. Dank u.
Heer Hageman is al vertrokken. De heer Schoefhuis.
Voorzitter, laat ik beginnen met op te merken dat wij positief staan ten opzichte van het voorstel. Dus willen instemmen. De Bries is een van de belangrijkste partners op dit terrein. En daar moet je dus zeer zorgvuldig mee omspringen. Ik wil wel opmerken dat wij dus de gedachte van de fusie ook ondersteunen. Maar als ik kijk welke fusies er allemaal hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren, dan wil ik het woord thuiszorg, als je dat dan noemt en je ziet wat daar gebeurd is, dan realiseer ik me ook heel wel dat de fusies niet de oplossing zijn van alle problemen. En ik ben ook blij dat de voorzitter van het bestuur heeft aangegeven dat er een reeks van maatregelen nodig zijn om de zaak inderdaad ook structureel goed op de rails te zetten. Ik wil er wel iets aan toevoegen. Namelijk, al een paar jaar lang hebben wij ook gezegd, ook in de richting van het college, van ja, u praat wel voortdurend over prestatieafspraken, maar wij zien er weinig van de grond komen. En we hebben dus ook wel degelijk ook een kritische kanttekening gezet bij de opstelling vanuit de gemeente. Maar het is zo'n zaak, als je prestatieafspraken wil maken, ja, dan heb je toch twee partijen nodig die er allebei verstand van hebben. En daar hebben we toen ook wel wat vraagtekens bij gezet. Dus wij ondersteunen het. Wij hopen van harte dat de fusie beter succes zal opbrengen dan menige fusie. Wij hopen ook van harte dat het bestuur van de Bries inderdaad de zaak op de rails krijgt. En wij zullen dat met grote belangstelling blijven volgen.
Dank u wel. Het gemeentebelang, de heer Habering.
Voorzitter, ook gemeentebelangen staat positief tegenover dit voorstel. En we zouden over het recente verleden, over de relatie Bries-gemeente, heel veel kunnen zeggen. Ik denk dat het niet verstandig is. Ik sluit me aan bij de opmerkingen van de heer Schoefhaas. Als het gaat om verantwoordelijkheden in het recente verleden die medegeleid hebben tot een wat lastige financiële situatie, dan komen we ook de verantwoordelijkheid, onze verantwoordelijkheid, tegen. Dank u wel.
Heer Erkens, GroenLinks.
Ja. Ook wij kunnen instemmen met het voorstel, voorzitter. Nog iets toevoegen aan de opmerkingen van de heer Schoefhuis en de heer Haarbrink in dezelfde lijn. Als we kijken naar de gemeente, we hebben eerder, ik meen 2006 of 2007 willen vanaf zijn, Wagenaar-Hoes rapport gehad hier. We hebben daar afspraken gemaakt over inderdaad prestatieafspraken, doelgroepenbeleid. En we moeten helaas constateren dat we daar toch niet zo veel verder mee gekomen zijn.
Partij van de Arbeid, de heer Onkers. Ja, voorzitter. We hebben bij de jaarrekening 2018 in de juni-vergadering hierover gesproken. En toen zijn we in principe akkoord gegaan. Wel onder het voorbehoud van een nadere onderbouwing van de ton die gevraagd wordt. En in deze notitie van het college worden 5 oorzaken genoemd die helder uiteengezet zijn. De financiële balans van de Bries per ultimo 2008 laat een negatief vermogen zien van circa 83.000. En als wij nu een ton doteren, stelt het eigen vermogen nog eigenlijk niet veel voor. Vooropgesteld dat de Bries dit jaar niet op een negatief exploitatiesaldo afstevend. Voor de PvdA-fractie zijn er 2 redenen om het collegevoorstel te ondersteunen. In de eerste plaats uit de brieven van het bestuur van de Bries van afgelopen zomer blijkt dat het bestuur heel serieus bezig is
zijn financiën goed op orde te krijgen. En ook de mondelinge toelichting van vanavond geeft ons vertrouwen. In de tweede plaats moeten wij er niet aan denken dat de vele werkzaamheden die de Bries ten behoeve van het welzijn van onze burgers doet, opeens door een onverhoopt faillissement zouden moeten stoppen. Het is ondenkbaar dat het jongerenwerk van lijn 50 of de vrijwilligerscentrale, het buurtopbouwwerk en de zorg voor ouderen er opeens niet meer zouden zijn. Wij zijn ons er wel van bewust dat de Bries met deze dotatie niet meteen uit te zorgen is. De onzekerheden van de huidige tijd kunnen gemakkelijk tot nieuwe onevenwichtigheden op de balans leiden. Kijk maar naar Arnhem, waar de Rijnstad ook in zwaar weer is terechtgekomen. Daarom zijn wij er voorstander van dat de Bries naar een fusie streeft met een gezonde, naburige welzijnsstichting. Daarnaast moet het bestuur van de Bries zelf ook attent blijven dat de financiële risico's beheersbaar blijven. En het college mag als subsidieverstrekker daarbij best over de schouders heen kijken.
CDA, heer Van Zilvoort of heer Bartels?
Ik zal eerst doen.
Heer Van Zilvoort.
Ja, wij staan ook positief tegenover dit voorstel. De redenen waarom het die ton nodig is, die zijn goed verwoord. En daar kunnen we achter staan. We vragen ons echter wel af, en dat is in iets andere bewoording ook al eerder gezegd, de normbedragen die nu gehanteerd worden voor het werk van de Bries, die zijn dus niet in overeenstemming met de normbedragen die landelijk gelden. En wij vragen ons dan ook af, als we hiermee doorgaan, of dan al niet weer heel snel de Bries weer in problemen komt. Dus ons voorstel zou zijn dat wij, en daarin stemmen we wel overeen met andere opmerkingen, dat er goede afspraken moeten worden gemaakt welke prestaties de Bries moet leveren voor welk geld. En dat zal dus dan betekenen, als we de normbedragen gaan hanteren die landelijk gelden, dat er minder gedaan kan worden dan dat nu gedaan wordt. Of we moeten het budget van de Bries zullen we moeten verhogen als we dezelfde hoeveelheid prestatie af willen nemen die dus nu geleverd wordt. Dat lijken mij de twee keuzes waar we voor staan. En het lijkt mij dat die toch heel sterk gekoppeld moeten worden ook aan deze dotatie. Want als we dus deze dotatie doen, moeten we ook vooruitkijken en zorgen dat de positie van de Bries ook in de toekomst goed zal blijven.
Dank u wel. Net hadden er een paar vragen liggen. Ik vraag van de heer Minderhout van Zaken en van CDA. Ga u dan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat u als fracties positief staat tegenover het voorstel. D66 heeft nog gevraagd of het eigenlijk wel genoeg is. Ja, dat blijft natuurlijk altijd een vraag. Ik denk dat we op dit moment dit voorstel doen op gegronde redenen. Waarbij we wel met elkaar indachtig moeten zijn dat er een heel pakket aan maatregelen nodig is en geweest is om de Bries zeg maar weer op het goede spoor te brengen. En dat proces loopt nog steeds. De verwachting is wel dat met al die maatregelen het uiteindelijk ook tot een goed resultaat moet leiden. Waardoor ook een fusie inderdaad een hele goede toekomst zal zijn. Daar horen uiteraard prestatieafspraken bij. En zojuist is ook door de voorzitter van het bestuur aangegeven dat op dit moment de begroting voor 2010 onze kant op komt. Waarin onder andere ook de taakstelling van 50.000 euro voor volgend jaar is verwerkt. En ook heel helder is aangegeven wat de Bries voor de subsidie kan doen voor de verschillende doelgroepen. En terecht, en dat staat ook in het voorstel, dat er rekening gehouden moet worden met dat je met de andere kostprijsberekening, dat je wellicht ook hier en daar op de activiteiten zult moeten beknibbelen. In ieder geval in deze situatie.
Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik kijk even rond. Want niet kan een stuk met een ster naar de raad. Dat kan. Dat is een eenstemmig gescoord vanavond. Dan ga ik door naar agenda punt 10. Verslaglegging van de vergadering van de commissie inwoners. Is er iemand die daar opmerkingen over heeft? Niemand. Dan is er verslag vastgesteld. Gaan de ingekomen stukken, regiozaken en de brief van de Bries. Is daar nog vragen over? Niemand. Dan kom ik aan de rondvraag. Zijn er mensen die zich melden voor de rondvraag? Geen mensen voor de rondvraag. Dan schors ik voor een paar minuten om vervolgens besloten verder te gaan voor 3 bij 4. Moet even zetten.
sorry.
Ik had het verslag hier niet lezen.